Welkom bij een nieuwe aflevering van de Codeklet podcast. De hosts van vandaag zijn Kieschen en ik. Airhorn hebben we niet.
Nee, nog steeds niet.
Jammer hè?
Na al die jaren.
Het is wel weer leuk met z'n tweeën.
Ja.
Nee, eigenlijk niet. Met z'n vieren.
Ja, van, oh ja, inderdaad.
Ja, we zijn met z'n vieren.
Ja. Ja. Daar zitten ze.
Ik heb er weer zin in. Het is lang geleden dat we de vorige hebben opgenomen.
Inderdaad.
Ja, lijkt me wel leuk. En het onderwerp voor vandaag is ook een heel leuk onderwerp, vind ik. Misschien anderen niet, maar dan heb je mooi pech.
Skip.
En het gaat over front-end development. Dat is wel tof.
Ja, zeker.
En dat heb jij mooi geregeld.
Ja, ja, ik heb... dat was al, ik denk, een weekje of twee geleden. Toen kwam Ringo, die liep bij me langs. En die zei van, hey, wat een interessante podcast heb jij. En toen dacht ik, hè, een luisteraar.
Ze bestaan.
Maar het is beter dan wat je had gezegd, hè, welke podcast.
Precies. Dan denk ik, hey, dat is leuk. Ja, Ringo zullen we straks even voorstellen, hoor. Maar die liep dus langs. En ik denk, dat begon het een en ander natuurlijk te bespreken over, joh, waar heb je naar geluisterd dan? Welke aflevering dan? Maar uiteindelijk dachten we van, hey, misschien is het toch wel eens leuk om weer een keer een front-end development aflevering te doen. Ja. Want we hebben het al een tijdje geleden.
Dat ja, we hebben wel vaker, niet specifiek het onderwerp frontend, maar we hebben het over, we hebben een keer over Angular gehad.
React ook.
React hebben we gehad. Ja. En Next.js.
Ja, zou kunnen.
Ook zo. Lead developer die was dat toen dus, geweest. Ja.
Ja, dus we dachten van we zijn toch ook wel weer een tijdje al geen opnames aan het doen.
Mm-hmm.
Dus om dan weer even een beetje weer leven in te blazen, toen dachten we van dan maken we gelijk even gebruik van deze kans. En heel erg blij dat Ringo en Sander natuurlijk, die zullen we straks voorstellen, dat ze mee willen doen aan deze podcast. En zo is deze aflevering ontstaan vanuit Frontend Development.
Ja, dat is ook wel logisch om te beginnen bij de front. End.
Maar begrijp ik nou eigenlijk goed dat Ringo zichzelf heeft uitgenodigd? Is dat het nou eigenlijk?
Dat is het eigenlijk.
Ik dacht dat het andersom was, maar oké.
Okay. Kijk
nu wat komt de waarheid boven
hier.
Water.
Ja, precies. Het wordt warm hier, hoor.
Ja.
Nee, heel erg blij dat we nu weer een nieuwe aflevering weer kunnen opnemen. Hier onze gasten voor vandaag. Ringo Blanken en Sander Schutten.
Ja.
Welkom.
Dank je. Leuk om hier te zijn.
Ja.
Zeker.
Vinden wij.
Nou ja, we hebben altijd een standaard vraag voor al onze gasten om zichzelf te introduceren, zeg maar. Hoe is het nou begonnen als programmeur? Hè? Waar kwam het ineens vandaan en dat je nu ineens eindigde als een software engineer? Dus het leek ons wel leuk om jullie op die manier dan weer voor te stellen. Dus zullen we bij Ringo eens beginnen?
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Ringo, vertel.
Ja. Nee, ik was een jaar of 10 en het was eigenlijk het begin van de computers. En je had een Atari ST. Mijn moeder had die voor mij gekocht.
Dat is wel dat is wel een aankoop.
Dat was zeker een hele aankoop. Ja. En klopt, ja. Maar mijn ouders waren nog niet echt heel erg rijk. Dus ik weet ook niet precies hoe wat. Maar ze wist eigenlijk al dat ik was, geloof ik, een jaartje of 2, 3, dat ik voor de tv zat. En ik vond alles op dat gebied, zeg maar, al heel erg interessant.
Ja.
Dus ik denk dat ze heel lang heeft gespaard. Ging niet echt zelfs vragen, inderdaad. En maar daar is het wel eigenlijk begonnen. En het begon natuurlijk met spelletjes spelen. Alleen ik kwam er ook op een gegeven moment heel achter dat ik ook zelf iets kon doen. Maar ja, je had natuurlijk niet nul informatie. Zoals nu heb je natuurlijk heel veel informatie op internet staan. Kun je alles uitzoeken en zo. Maar er was eigenlijk helemaal niks. Dus uiteindelijk een soort van, ik denk, een soort van Ctrl-C-achtig idee. En ik kwam in één keer in Basic terecht. En wat gaan proberen. En op de een of andere manier, en ik weet ook zelf niet meer helemaal precies hoe, kwam mijn moeder op een gegeven moment naar me toe. En toen was ik dus bezig om een skispelletje te maken op die computer. En daar is eigenlijk de liefde ontstaan voor het programmeren.
Ja.
Een heleboel jaartjes later stond ik op de keuze om een bepaalde studie te gaan doen. Dat was elektrotechniek. ik vond het wel leuk, maar ik wil eigenlijk altijd iets met computer doen. Ja. Op een gegeven moment belde een leraar op. Die zei van, joh, je zult het niet geloven, maar het eerste jaar gaat het beginnen van technische informatica opleiding. Zou je dat leuk vinden? Dus dat was voor mij echt iets van, wow, oké, dat is echt geweldig. Dus ik zei, ja, tuurlijk, dat wil ik heel graag doen. Dus ik ben er eigenlijk mee begonnen en het heette dan technische informatica.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk was het meer informatica dan dat technische gedeelte, zeg maar. Dus je leerde daar echt programmeren. Mm-hmm. Als je dus Pascal, Basic, mooie, zo'n hele grote, ja, een soort van Unix-achtige machine had je staan.
Ja.
Bij wijze van spreken een kamer groter was, zeg maar. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dus ja, ik heb echt heel veel mazzel gehad met die studie destijds.
Ja.
En dat is eigenlijk het begin geweest voor mij. Ja.
Ja, dat is wel een vaker gehoorde start, zeg maar. Dus dat je een game maakt en dat je op die manier...
En ik hoor jullie net iets zeggen over ST. Dat zegt mij echt helemaal niks. Hè?
Nee,
wat was dat?
Het was, ja,
waar staat
een beetje vergist. Het was eigenlijk de Atari XL800 uit mijn hoofd.
Ja, precies. Die ken ik
de ST die kwam later, volgens mij.
Daarom zet je hem op de
kip. Nee, 800 XL, dat was een van de... ik denk dat die in 82 of zo is uitgekomen.
Dat is vergelijkbaar met... Je had zelfs de 400 XL, heb je ook nog gehad. Die is de kleinere broertje. De
600 had je volgens mij.
Ja,
600 XL.
De 800 was vergelijkbaar met Condor 64. De
800 was 64 kb volgens mij.
Ja, dat was tegenhanger.
Dat was al echt wel, dat was al heel wat. Zeg maar.
Wow.
Tegenhanger van de Condor 64. En die...
Oh, dat is een mooi bruggetje. Dit is een heel mooi bruggetje, want dan kan ik wat zeggen.
Okay.
Ik ben namelijk volgens mij ooit begonnen op de Commodore 64.
Kijk.
Ja, en dat was, ging ik altijd magazines ging ik dan kopen in de magazine winkel. En die kon je dan helemaal overtikken, allemaal hexadecimale codes, pagina's vol. En dan kwam er uiteindelijk een spelletje uit. Nou, dat is een van mijn beginningen, begindingen geweest. En spelletjes verzamelen. Ik had echt bakken vol met allemaal van die floppy disks. Mm-hmm. Hartstikke leuk. Maar ja, uiteindelijk gaat de tijd vooruit. En dan schuif je steeds verder naar nieuwe computers. Nou, wij hadden een computer omdat mijn vader, die had zijn eigen bedrijfje. Die deed heel veel tekstverwerking. En daar heb ik dus al een beetje mee op kunnen liften. Technische informatica heb ik ook nog gedaan, een MBO. En ik heb nog een HBO informatiekunde en informatica gedaan. Altijd wel eigenlijk gewoon, voor mij was het altijd een hele natuurlijke keuze eigenlijk. Ik vond het altijd heel interessant. Ik kon ook gewoon oneindige hoeveelheid tijd daarin steken in de computers. En dan uiteindelijk rol je zo door, wordt het je werk en... zit je uiteindelijk hier zo in een op zolder ergens een podcast te houden over dit soort dingen.
Ja. Met vreemde gasten in een ruimte.
Ja, ja.
Nou, hey, dankjewel voor degene die denken, joh, wie is deze stem nou?
Ja,
Sander Schutte was dat.
Sorry, dat was Sander Schutte. Dankjewel.
Ja, ik ben heel enthousiast.
Zijn er dan in het werk wat je nu vandaag doet, zie je daar overeenkomsten? Overeenkomstigheden met de beginjaar dat je programmeerde.
Oeh.
Oh ja.
En dan is het dus front-end development. Want kijk, een kenmerk zeg maar van waar je het over hadden, zeg maar op de Atari 800 XL en de Commodore 64, is dat je wat je programmeerde, zag je, het was visueel heel snel. Je kreeg die feedback heel snel terug. Zien jullie daar, heeft dat verwantheden of zie je daar, of is dat gewoon totale kul?
Ja en nee. Wat ik zelf nu bemerk, en ik ben wel wat verder in mijn carrière qua programmeren, is voorheen was het altijd dat ik een soort van dingetjes maakte en dan ging ik het meteen op het scherm doen. Dus dan deed ik er weer een regeltje bij en dan, zit ik een regeltje bij. En zo groeide het een soort van organisch, groeide eigenlijk mijn code. En wat ik nu eigenlijk de laatste tijd bemerk, is dat juist dat allemaal dat organische, dat probeer je eigenlijk zoveel mogelijk als laatste te doen. Maar daarvoor zorg je dat je duidelijk hebt wat je nou eigenlijk moet doen. De prioriteit, de volgorde, eigenlijk meer allemaal een soort de voorbereidingen, dat zo belangrijk is.
Mm-hmm.
En op het moment dat je al die voorbereidingen hebt gedaan, dan is het meestal het laatste stukje is allemaal wel duidelijk. Daar zie ik echt wel een verschil in ten opzichte van hoe ik het vroeger deed. Het was hartstikke leuk natuurlijk om een beetje organisch dingen te laten groeien. Maar ja, in mijn werk zie ik daar toch dat ik eigenlijk net dat ik veel meer tijd stop eigenlijk in het... In de voorbereidingen.
Ja, ontwerp misschien, bedoel je?
Ja, kijken van wat moet er nou eigenlijk gedaan worden? Wat zijn nou eigenlijk de varianten bijvoorbeeld van iets? Waar moet ik wel rekening mee houden? Waar moet ik niet rekening mee houden? Allemaal dat soort dingen. In plaats van dat je dat achteraf, dat je iets maakt. En dan hoor je daarna van, het moet ook op dit moet het werken. Of we hadden ook dit had moeten doen. En dan kan je dat allemaal weer achteraf inbouwen. Maar ik zie daar eigenlijk dat... dat ik zelf nu heel erg ook de neiging heb om gewoon veel meer eigenlijk vooraf te vragen in plaats van dat ik maar begin en kijk en daarna een beetje gaan zitten bij schaven en bij werken. Dat is iets wat ik volgens mij heeft dat wel iets met ervaring te maken, hoop ik, denk ik.
Oké.
Ja.
En geldt dat voor jou of tenzelfde zie je dat?
Als ik kijk zeg maar in het hele begin in ieder geval van het internet, waar je over ik denk in 94, 95 of zo begonnen met websites maken, dan had je natuurlijk HTML en CSS en dat was frontend development. Ja. Dat was het. Ja. Meer was er niet.
Ja. En, JavaScript.
Ja, één of twee regels JavaScript om een buttentje of zo zeg maar te doen. Sorry
dat ik je onderbreek, maar volgens mij werd het nog niet eens front-end development genoemd, zeg maar, toen het nog HTML, CSS...
Nee, dat gewoon, je ging een website maken,
ja,
zeg
precies,
maar.
Ja, precies, die designed ik weet niet hoe ze dat noemden, HTML'en.
Klopt,
zoiets, ja.
En op een gegeven moment kwam Flash om de hoek, zeg maar. En die gebruikte dan wat JavaScript om die Flash player, zeg maar, te runnen. Ja, en daar kon je echt gigantisch mooie dingen mee doen. Een soort van interactieve websites maken, zeg maar. Dus dat was weer een next level met Flash. Dan had je programmeertaal ActionScript. Nou ja, en er waren ook zeg maar designers die het ook geweldig vonden op het programma. Want je kon animaties in maken en je kon eigenlijk ook zonder code kon je bijna alles aan elkaar knopen om een soort interactieve website te maken. Ja. En als je het dan zeg maar naar deze tijd haalt, ja, wat stelt HTML en CSS nog voor zeg maar in het geheel zeg maar. Het is natuurlijk een heel belangrijk ding omdat het visueel zeg maar gedeeld is. Als je frontend hebt, nou ja, het is visueel. Maar als je kijkt ook naar frameworks die je moet gebruiken, testen. Er komen zoveel accessibility, er komen zoveel facetten bij eigenlijk. Het is zo gegroeid. En als je alleen al een project uitcheckt en je gaat hem installeren. Als je kijkt hoeveel packages bijvoorbeeld worden geïnstalleerd. Dat zijn echt duizenden packages. Ja. Dus dat heb je allemaal nodig om uiteindelijk zeg maar die HTML en CSS eruit te krijgen. Zeg maar. Het is eigenlijk heel bizar. Maar het lijkt wel alsof of we het onszelf heel erg moeilijk hebben gemaakt of zo. Dat gevoel heb ik een beetje.
Ja, dat is wel interessant. Misschien kunnen we daar later op terugkomen. Dat is wel ook wel een leuk haakje. Oké. Voor mijzelf, dat vind ik aan front. Even kijken. Ik ben normaal gesproken dus gewoon een full stack developer. Weet je wel? Dus je doet eigenlijk alles. En dan zegt iedereen, je kunt alles niet goed. Best, vind ik ook oké. Maar
eerlijk.
Dus als je zeg maar meer back-end development doet, dan is er is niet zoveel visueel, zeg maar. Nee. Ja, goed, misschien komt er JSON uit of een XML of whatever. Maar dat is wat minder interactief dan als je je HTML, CSS in een browser hebt. Dus die feedback loop, zeg maar, die duurt wat langer, zeg maar, dan dat je dus direct gewoon HTML, CSS in een browser hebt. En je saved en je ziet meteen het resultaat. En dat vind ik best wel vergelijkbaar met hoe ik vroeger programmeerde op wat had ik, een MSX. En dat was ook een Commodore 64. Je programmeerde iets en je zag meteen iets op je beeld. En dat is ook waardoor je zeg maar verliefd bent geworden op dat programmeren. Want als dat echt, kijk, als ik tegen mijn kinderen zou zeggen, hey, bouw even een JSON API aan, maak een JSON API. Ja, dat worden ze denk ik niet zo heel gelukkig van. Dus weet je ziet wat JSON en dan laat ze aan hun vriendjes zien. Kijk, ik heb een stukje JSON. Ja, dat is niet heel, heel tof.
Ik moet ineens aan die JavaScript meme denken. Die zal ik even in de tips delen. Ja. Dan zie je inderdaad een demo van een front-end developer.
Ja.
Nou, en dan zie je de hele club, weet je wel, inclusief developers en product owners, iedereen, super enthousiast reageren. Weet je, van, oh, wat tof. Ja, kijk joh. Met één regel heb ik zoveel, ja. En dan komt die backender. Nou, dan hoor je alleen maar...
Ja, dat, ja.
En die gozer heel enthousiast vertellen, weet je wel. Van, hey, moet je kijken, joh, wat ik heb gebouwd. REST API. Kijk, die JSON is helemaal simpel.
Misschien zou er wel een uitzondering, maar ik denk dat de frontends wat meer introvert zijn. Backends wat iets extra vetter. Dus dat is misschien ben jij een uitzondering in. Want
dat kan. Ja, ik ben sowieso meestal een uitzondering.
Dat merk ik wel. Zeg maar. Kijk, full stack, misschien omdat je dus full stack bent, heb je ook een stukje frontend. Misschien is dat even daarmee te maken. Maar dat
kan.
Is een beetje wat... Hoe ik vaak mensen...
Dat zou best kunnen. Kan. Ja, dat is... Nou goed, maar dat is misschien voor later.
Okay. Wat ik altijd wel grappig vind is... als er wordt gesproken over front-end en back-end... dat daar ook allemaal verschillende interpretaties in zitten. Want mijn interpretatie is dat front-end... Ja, dat heeft ergens met JavaScript en de klanten... de klant de ervaring te maken. Maar wat je dus ziet is dat bijvoorbeeld... een website, dat dat dan weer hun CMS bijvoorbeeld, dat het weer als een backend wordt gezien. Maar als daarachter weer een of ander back-office systeem zit, dan heb je daar eigenlijk web API's vaak weer omheen. Mm-hmm. Dat dan ook weer wordt gesproken als front-end. En een back-office systeem wat dieper zit, weer een back-end is. Dus dat is maar net hoe je, er zit best wel wat, merk ik, soms spraakverwarring in wat is nou eigenlijk echt front-end.
Ja, dus je bedoelt eigenlijk meer vanuit de point of view.
Ja,
dus,
ja, precies.
Het is toch vaak een black box wat we dan naar zitten te kijken, maar wie weet wat er allemaal achter gebeurt. Dat is wat je bedoelt.
Ja, nou ja, het is als je net één niveautje dieper zit, dan heb je bijvoorbeeld een web API's, dat ze dat dan weer als front-end noemen, want dat is eigenlijk dan het aanspreekpunt. En er zit er weer een of ander dieper database systeem en dat is dan weer back-end. Ja. Is altijd wel grappig met...
Ik moet ook ineens denken aan... Ik was een keer in gesprek met een front-end developer en die zei van, ja, dit waar je het nu over hebt, dit is de back-end van de front-end.
Ja,
nou
ja,
zei dat, dat op een gegeven moment.
Ja,
wow.
Ja, maar dat is die term wat ik wel gebruik nu tegenwoordig. Want dan, je hebt dus de back-end van de front-end.
Ja.
Voor de front-end. En die ontsluit dan weer allerlei API's die je daarachter weer...
Weet je wat ik toen dacht?
Nou?
Ik dacht, hou je back-end.
En toen werd je
op te wachten dat hij mocht gebruiken.
Toen werd je naar de deur begeleid.
Ja, precies. Toen had ik geen carrière meer.
Nee, maar dat, die definitie is wel lastig, hoor. Daar heb je helemaal gelijk in. Want ik denk dat dat ook met de jaren best wel veranderd is. Misschien is dat ook, want goed, een van de vragen is van wat is nu front-end development?
Ja.
En ik denk dat dat zeker veranderd is, want voorheen had je gewoon HTML, CSS, nou in de eerste instantie had je niet eens CSS, maar je HTML werd gewoon statisch geserveerd. Je ging met je browser ging je naar een URL toe en je kreeg gewoon HTML naar je toe met wat plaatjes. Dat was het. En dan kwam op een gegeven moment kwam er meer interactie. Maar die interactie werd altijd wel voor jou uitgekoud in eerste instantie op de server. Dus je vulde wat in, je ging naar de server toe, de server maakte iets nieuws voor je en die kreeg het terug. En dat was de interactie in eerste instantie. Maar later, omdat het wat rijker moest en luxer in je browser, die experience, daar was kwam JavaScript natuurlijk weer.
Ja, misschien ook wel kijken. Backend van PHP of zo, dat je daarmee serveerde vaak. Dat
klopt,
volgens mij in het begin.
Ja, daar ben ik ook inderdaad opgevoed, ja.
Ja.
En het verhaal wat ik er een beetje uithaal van de laatste tijd is dat ook je wil ook zo min mogelijk de server belasten. Hè? Dat is ook wel wat ik vaak hoor. Hè? Dus dat frontend zo. Ja, dus je wil eigenlijk
die
de backend heel.
Die gaat nu heen, daarom die gaat heen en weer nu heel erg, omdat sommigen zeggen van je moet het helemaal op de server doen en dan want dan is het op die mobile phones is het wat makkelijker zeg maar. De anderen zeggen, maar dan moeten onze servers in de cloud zijn weer duurder, want die moeten meer processing doen, dus doe meer in je browser. Maar dat kan ook met security te maken hebben, van oké, ik wil meer dingen juist op mijn server. Ja,
dat is een grappige die je nu noemt, want daar ik heb samengewerkt met Ringo. En Ringo die noemde op een gegeven moment web components.
Ja.
En daar heb je ook dan weer, toen hij dat begon uit te leggen, ook zoiets van maar we doen het toch allemaal in JavaScript. En dan zitten we op dat niveau. En dan heb je weer web components. Zit je daar weer eigenlijk gedeeltes te programmeren waarvan ik denk dat op eigenlijk server-side moet werken. Het is zo. Het is volgens mij ook wel eens iets wat een soort cyclisch is. Wat elke keer weer, dan weer frontend, weer backend.
Wat je denk ik nu ook wel ziet, is dat je wilt eigenlijk snel dat een, zeker op mobiel, zeg maar ook op desktop, wil je eigenlijk dat die website zo snel mogelijk iets teruggeeft, zeg maar.
Ja.
En als je kijkt naar de meeste frameworks, die gaan best wel wat over de lijn voordat je überhaupt een pagina kan tonen. En op het moment dat je dat dus naar de server-side trekt, kun je dat dus versnellen. Alhoewel je daar ook wel weer wat problemen hebt, zeg maar. Maar uiteindelijk, zeg maar, kun je dat daar, denk ik, naar verleggen. Alleen qua kosten, denk ik, dat is weer een ander verhaal. En ook qua development kan je afvragen of het heel handig is. Maar je ziet daar toch wel een verschuiving in ontstaan. En het ligt ook een beetje aan wat voor product je hebt, denk ik. Ik bedoel, als je het naar een particulier of zo moet doen, wil je het misschien zo snel mogelijk. Maar als het een business is, is het dan zo erg als die 2 seconden moet wachten voordat hij respons krijgt de eerste keer?
Ja. Ja.
En als het dan eenmaal een cache is dat hij daar helemaal geen last meer van heeft? Dat is dan kostenafweging en development afweging, et cetera. Dus,
nou, dat is wel een goede, want die business to business, of tussen een business klant of bezoeker, die heeft andere eisen. Want die discussie had ik misschien een paar weken geleden met iemand anders ook, van een business gebruiker, die kan niet anders. Die moet gewoon naar jouw site. Terwijl een consumer, die zegt, tenminste, dat wordt in Amerika altijd gezegd, als je 2 seconden wacht, dan gaat hij naar de concurrent.
Ja,
terwijl ik denk, ik moet gewoon dat product hebben voor die prijs. Dus ik wacht soms wat langer. Maar daar is wel die wachttijd is wel belangrijker, zeg maar, dan in business to business misschien. Dus dat, ja, dat is wel een goed punt. Ja. Maar het wordt ook wel de code die in je browser, om het even zo scherp te zetten misschien, de code die in je browser draait, die is ook complexer geworden.
Oh ja.
Dan dat het was, zeg maar. Dus als je, zeg maar, die knipwoord meest voorheen, dus ik als .NET developer en fullstacker, werd frontend werd echt gedefinieerd als alles wat in je browser dan draaide. Dus HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, noem het maar op, wat allemaal in die browser draaide. Dat was frontend.
Ja.
Alleen, ik weet niet of dat, en dat heb ik niet per se scherp, maar ik merk gewoon dat er nu de laatste tijd, dat er steeds meer ook server-side, zeg maar, met Node.js, zeg maar, aan de serverkant geprocessed wordt om, en dat wordt dan ook, zeg maar, nog frontend genoemd. Dus die library, ja, of die framework, zeg maar, die doet ook iets op de server. Next.js doet dat bijvoorbeeld. Of dus dan is het al wat vager om die frontend te definiëren. Want daar wordt, zeg maar, ook een deel, je hebt dan van die hybride oplossingen, van een deel wordt in de browser gedaan, een deel wordt op de server gegenereerd en dat komt dan samen met elkaar. Dus die definitie wordt gewoon steeds lastiger. En dat vind ik wel, ja. Nou, niet, het is niet, misschien niet moeilijk, maar als je niet er zelf in zit, dan weet je soms niet meer.
Voor mij is dat ook nog steeds frontend, zeg maar, dat gedeelte. Ja,
precies. Ja, dat begrijp ik
wel. Ondanks dat het op de server gebeurt, maar ja, dat klinkt natuurlijk wel heel raar. Een beetje ook wat Sander net aangaf met frontend, backend. Maar,
ja, want net bijvoorbeeld in React heb je nu, misschien weet je dat, heb je server component, of zo, niet server, ja, dat trouwens wel server components, delen die gewoon op de server draaien.
Ja.
En dat is echt, dat moet gewoon aan de serverkant draaien. Dat kan niet in je browser. Ik bedoel, dat heb je gewoon. Dus dat is al. En dat wordt nog steeds als frontend gedefinieerd. Ja. En daarachter heb je dan wel weer andere backend systemen.
Precies,
om ik veel gegevens op te halen of whatever.
Ja. Ja, ik denk zodra het een beetje een visueel aspect heeft, zeg maar, dat je dan kan spreken van frontend. In ieder geval dat er iets visueels uitkomt, zeg maar. En of het nou op de server leeft of in de browser.
Ja.
Uiteindelijk, het visuele gedeelte, denk dat dat definitie dan is van.
Dat is wel een goede, denk ik wel. Ja. Ik denk dat als er een visueel eigenschap aan zit, dan. Oké. Dan zijn we klaar.
Ja, op tijd.
Oké, bedankt voor het luisteren.
Ik hoop dat jullie leuk vonden. Ja.
Wat vinden jullie nou echt gewoon echt leuk, zeg maar, aan front-end development? Waarom is dat leuker dan dat je, weet ik veel, embedded development zou doen? Ja. Waarom niet iets anders?
Ja, voor mij, wat ik echt heb. Ruim 10 jaar, 12 jaar bijna gedaan. Interactieve websites maken. Dat vond ik echt geweldig. Omdat je het visuele, de interactie, zeg maar, met de bezoekers die uiteindelijk, zeg maar, daar plaatsvindt. De uitdagingen. Ik vond, zeg maar, interactieve websites maken geweldig. En ik heb heel veel in 3D gedaan. Dus was eigenlijk ook een beetje in de begintijd, zeg maar, van die 3D. Toen was het nog zo dat je de 3D-gedeelte kon je alleen maar op de CPU doen, dus niet op de GPU. En ik had een project, van Coca-Cola was dat. En die wilde graag dat Arctic, zeg maar, dat met de polar bears, met de ijsberen, zeg maar. Daar wilden ze iets interactiefs mee maken. Dat mensen daar betrokken bij werden. En Coca-Cola die sponsorde dat, zeg maar, die ook de marketing, et cetera.
Ja.
Dus er was mij gevraagd om een 3D-omgeving te maken. Waarin ook ijsberen dan rondliepen. En ze hadden dus die ijsberen, hadden ze van die trackers gegeven. En die data kreeg ik als GPS binnen.
Oh, vet.
En ze zeiden, ja, maar we willen ook graag dat het ook echt lijkt, zeg maar. Dus je moet je voorstellen, het is alleen maar op de CPU.
Okay.
Niet op de GPU. En dat moest ook echt lijken, met tekstjes en dat soort dingetjes. Er was ook toen ook redelijk, dat was gewoon niet veel informatie. Als je nu kijkt op internet, je kan zoveel informatie vinden, zeg maar. Ook zeker op 3D-gebieden en dergelijke. Maar er was toen heel weinig informatie. En dat maakte voor mij echt een gigantische uitdaging om dat te maken, zeg maar. En dat vond ik echt geweldig, zeg maar. Dus die uitdaging, ik denk dat dat een beetje is uiteindelijk, zeg maar, die uitdagingen opzoeken. Niet de geëikte dingen die je al een keer hebt gedaan, zeg maar. Ja, okay. Dat is altijd weer vernieuwend. Of dus
okay.
Voor mij maakt dat in ieder geval front-end development
heel erg leuk. Ja.
Ja.
Cool.
En ja, voor jou, Sander.
Ja, ik zit even na te denken. Vind ik het eigenlijk wel leuk? Ja, ik denk dat ik het uiteindelijk...
Therapie-sessie wordt dit.
Ja,
Ben je als een full-stack, toch? Of
ja.
Niet?
Ja, misschien moet ik dat ook nog even zeggen. Ik ben een full-stack developer. Ik ben op een gegeven moment een soort van naar de front-end gerold. Ik denk dat ik het wel leuk vind. Wat ik namelijk er leuk aan vind, is dat toen ik er uiteindelijk mee begon met front-end development, was het... altijd heel erg lastig. Er waren altijd heel veel issues. Het klikte niet zo goed als dat het met backend, met .NET development was. En ik zag dat er gewoon heel veel in te verbeteren was. Dat je net wat anders kon aanpakken, net wat anders kon structureren. En dat vind ik eigenlijk wel gewoon, dat klikt bij mij wel. Dat vind ik echt wel leuk om te doen. Om te kijken van hoe kan je nou dingen groeperen, dingen hergebruiken, dingen die je zelf custom heb gebouwd te vervangen door iets wat al bestaat. Dat is eigenlijk wat ik daar leuk aan vind. Het is niet dat ik heel erg met het dat ik een klik heb met bijvoorbeeld het visuele. Dat heb ik eigenlijk niet.
Tooling wel mee.
Ja, het is meer de techniek inderdaad.
Ja. Oké. Okay. Ja.
Dat is wat meer mijn interesse. Ja, dat is het denk ik.
En zie je dan verschil, zeg maar, tenminste omdat je full stack developer ook bent? Er is verschil.
Ja, zeker.
Wat vind je fijner en wat vind je niet zo fijn?
Nou, één ding wat mij duidelijk is geworden, is dat front-end development vind ik vele malen complexer dan back-end development. En dat heeft wel te maken dat de meeste front-end development tools zit je dan aan de Node.js stack zit je te werken. Ja, en daar komt gewoon zoveel bij kijken. Er zijn zoveel bewegende delen om ook maar de meest eenvoudige dingen te doen. En als je gaat afwijken, dan wordt het alleen maar steeds complexer en complexer. Terwijl, ja, back-end development, ja, de backend van de frontend, daar zat ik aan de CMS kant zat ik dan meestal te programmeren. Ja, dat was gewoon duidelijk. Ik heb met veel met CMS systemen gewerkt. Ja, de spelregels waren gewoon duidelijk. Je wist ook waar je had weinig issues. En dat is met dat vind ik met frontend development is heb je heel veel keuzes. Je hebt heel veel smaken. Je kan heel veel dingen op een heleboel manieren uitvoeren. En uiteindelijk achteraf kom je erachter dat het toch niet zo dat je toch niet de juiste keuzes hebt gemaakt.
Ja.
En dat vind ik wel leuk om daar dan daar een beetje dat uit te vinden.
Uit te zoeken. Ja, precies.
Daar gevoel bij te kweken.
Wat ik ook merk, zeg maar, het is ook echt wel veel volwassener, zeg maar, dan dat het was.
Ja, zeker. Ja.
Want we kwamen uit een spaghetti JavaScript wereld. Ja. Toen jQuery was
jQuery,
zeg maar.
Ja, Angular. Wat was het competitor ook alweer van jQuery? Daar was er nog eentje, toch? Wat?
Ik weet dat je zo iets van Bootstrap... Nee.
Bootstrap was er steeds... Er is wel iets geweest, maar dat was niet...
Die was ook...
jQuery was gewoon...
Ja, was uiteindelijk
dominant.
Overal.
Ja. Iedereen zei ook van je... Op een gegeven moment leerde je jQuery en niet per se JavaScript. Zeiden ze, zeg maar. En dat heeft heel erg geholpen. Terwijl tegenwoordig heb je niet veel jQuery meer nodig. Ook omdat die API...
Volgens mij zag ik daar laatst iets over. Dat eigenlijk jQuery nog in zo verschrikkelijk veel dingen verwerkt zit. Maar zit er ook nog een soort versie. Maar misschien dat ik het wel in Angular. Ja.
Dat weet ik niet. Bij React zit het, dat weet ik zeker. En Vue ook niet. Nee, Angular volgens mij. Het komt wel eens voor dat ze volgens mij is de... Nou moet ik opletten. De Popper JS, dat is een, zeg maar, voor pop-ups in je Angular te maken. Die is volgens mij jQuery-based. Maar volgens mij Angular zelf is daar niks.
Maar je hebt het soms ook niet in de gaten. Hè? Dus zo afhankelijk van elkaar. Als je installeert één package, maar die installeert weer 10 packages. En die packages installeert ook weer 10. Dus het is op een gegeven moment de kans dat je jQuery ergens ziet in een project is vrij groot, denk ik. Op dit moment.
Ja.
Maar het wordt niet meer actief gebruikt, zeg maar.
Ja.
Dus,
ik word er niet. Wat ben ik? Ik ben een beetje een airswipe, zeg maar, op projecten. Ik kan er niet zo heel goed tegen als iemand in een React-project zit of een Vue-project, dat ik in één keer jQuery langs zie komen.
Kan ik me heel goed voorstellen.
Wat ben jij aan het doen? Waarom, zeg maar? Ja. En dat volg ik dan niet.
Nee. Het is natuurlijk, jQuery was vooral heel erg noodzakelijk op het moment dat we allemaal varianten hadden met browsers.
Precies. Dat heeft
Edge, een 11, 10, 11 Internet Explorer. Firefox was toen ook nog helemaal populair. En
Ja, dat is helemaal waar. Ja.
Dat zat dan een beetje, werd dat iets eenvoudiger door het gebruik van jQuery.
Ja, werd het glad gestreken, dat klopt. Ja. Ja, dat is ook wel fijn. Een ecosysteem wat eromheen, weet je wel, allerlei plugins
ja.
Stapbellen, ja, weet ik wat allemaal. Ja. Dat was echt heel rijk.
Ja.
Dus dat was wel... Dus jQuery heeft zeker geholpen.
Ja, denk het. Maar als we dan even snel vooruit spoelen, vinden we dat we dat nog steeds hebben, die luxe? Dat we makkelijker, zeg maar, zo'n plugin erin kan schuiven als het nodig is? Of wordt het alleen maar lastiger tegenwoordig?
Nou. Maar als je kijkt waarom natuurlijk jQuery inderdaad voor die browsers, denk dat wel redelijk is opgelost. Ik bedoel, de meeste browsers zitten allemaal een beetje op elkaar. Er zijn nog hier en daar een paar kleine uitzonderingen, maar je hoeft niet meer zoals vroeger 5, 6, 7 verschillende browsers te testen, zeg maar. Als je de 1 of 2 pakt, dan heb je 90-95% heb je eigenlijk al, heb je al binnen, zeg maar. En ik denk dat het verschil is met een aantal jaar geleden. Ja. Ja.
En er zijn ook heel veel plugins voor Angular, heel veel plugins voor React, heel veel voor Vue. Ik ben meer, tenminste, heel veel opdrachtgevers die zijn voorzichtiger in wat voor libraries ze erbij halen. Ja. Dus je begint met React en dan, voor je het weet, heb je 30 dependencies of NPM packages erbij gehaald.
De hele wereld binnengetrokken.
Terwijl nu zijn mensen daar wat voorzichtiger in, omdat er ook wel rare dingen mee zijn gebeurd. Dus je let wel op wat je zomaar binnenhaalt. Of het wel heel een actief GitHub repo is. Of weet je wel, er zijn een aantal dingen waar je naar kunt kijken om te zien of het wel slim is om om die plugin te gebruiken of een library.
Ja.
Ja.
Maar dus dan eigenlijk wat ik hoor, hè, als je ook kijkt naar browsers, alle browsers en mobiele devices en zo. Dus juist door die opkomst van al die verschillende frameworks, zou het wel het leven een stuk gemakkelijker kunnen maken voor een front-end developer. Om rekening te houden met al die verschillende devices en browsers die je moet ondersteunen.
Nou ja, volgens mij valt het, om antwoord te geven, dat helpt. Maar het is ook wel dat, de laatste 2-3 jaar is er ook echt wel iets veranderd. Want het was natuurlijk Edge, die had zijn eigen versie. En je had Firefox en het zat allemaal een beetje op hetzelfde niveau. En wat ik nu zie gebeuren is dat... Edge is natuurlijk overgegaan naar de Chromium Engine.
Ja.
Chrome maakt er gebruik van, Brave maakt er gebruik van. Er zijn natuurlijk wel wat varianten nog. Dan heb je Firefox. Maar Firefox is aan het wegzakken, helaas.
Safari, ja.
Ja, en Safari is wel in opkomst, maar Safari trekt steeds meer richting compatibiliteit met Chrome. En dat maakt het sowieso makkelijker al. Dus los van het framework...
Dus het zijn twee componenten die dus van belang zijn dan, toch? Dus de webbrowser engine en een framework die is.
Ja. Ja.
Ja, maar ik weet niet of dat kijk niet meer zo goed, of heb er niet zoveel last meer van dat je in verschillende browsers moet draaien.
Nou, ligt ook een beetje aan wat de requirements zijn natuurlijk. Als je zegt van ik wil Safari ondersteunen en ik wil Chrome ondersteunen.
En allemaal mooie animaties en bewegende dingen.
En je wil het waarmaken, dan zul je het ook moeten testen.
Nee, eens. Dat klopt. Daar heb je gelijk in. En in de API, zeg maar, die je gebruikt, meestal...
Ja, die zijn redelijk generiek, zeg
precies.
Maar.
Precies.
Ja. Ja. Dus daar heb je ook een framework eigenlijk niet meer, als dat de vraag was. Ja. Inderdaad, de frameworks heb je daarvoor in ieder geval niet nodig. Dat zijn natuurlijk andere dingen waarom je die frameworks gebruikt. Ja. Maar voor dat gedeelte eigenlijk... is dat echt niet meer nodig.
Ja, oké. Nou, mooi. En je raakte het, je zei het net eventjes, hè? Dan zal je het toch moeten testen. Nou weet ik ook wel, hè? Ringo en ik, we werken samen en we hebben heel veel gesprekken over hoe je frontends het beste kunt testen. Zou je er iets meer over kunnen vertellen, Ringo? Vanuit jouw kant, je ervaring, hoe test je nou zo'n frontend?
Ja, nu moet je inderdaad heel veel testen. dat is wel een groot verschil, ja. Want vroeger, ik weet nog wel, toen ik begon, had ik echt 0 testen wat dat betreft. We zijn al een beetje aan het doorslaan van mijn gevoel qua testen. Uiteindelijk wil je natuurlijk dat je alles afdekt. Er zijn verschillende soorten testen. Wat toen in ieder geval het laatste project dan, wat we nu dan hebben bij Anva, zeg maar, een aantal dingen opgezet, ook met een kiesje erbij. Voor de code doen wij unit testen, wat redelijk gebruikelijk is. Wordt door heel veel bedrijven gedaan. Alleen minder unit testen dan voorheen. En dat heeft te maken dat we tegenwoordig ook iets kunnen gebruiken als component testen. En daar test je dus alleen het component mee. En dat kan met mock data. Dan hebben we nog een fietsje-test. Nou, fietsje-test is eigenlijk dus wat groter. Dus je hebt fietsjes, ja, kan je ongeveer zien als een pagina die je dan aftest. Mm-hmm. Daar test je dus ook de integratie van de verschillende componenten en zo af. Mm-hmm. En dan hebben we ook nog een end-to-end test. Nou, dat is eigenlijk dus dat je met echte back-end praat, zeg maar, en testen. Dus je hebt op zoveel verschillende, eigenlijk op 4 niveaus heb je die testen. Dan daarbuiten hebben we ook nog een keer visuele testen. Dus om te kijken van of je user interface en dergelijke nog klopt. Als je in een team bijvoorbeeld gebruikt wil, als je die verandert, zeg maar, dat de kleurtje allemaal klopt. Dan heb ik nog performance testen. Dus dan hebben ze al de 6e test waar ik nu op zit. Ja. Nou goed, daar zijn we dan mee bezig om te kijken wat we daarvoor kunnen gebruiken. Maar dan, ja, dat zie je dus van, dat is echt gigantisch. En uiteindelijk wil je natuurlijk voorkomen dat je alles gaat dubbel gaan testen. Mm-hmm. Ja. Want ja, waarom zou je bijvoorbeeld je Angular framework gaan testen als Angular al getest is, dat soort dingen. Dus dat, ja, wil je, ja, klopt, dat ga je niet doen, zeg maar. Ja. Dus we zijn wel een beetje aan het kijken van, ja, hoe kan je nou voor zorgen dat je had natuurlijk de traditionele piramide. Maar hoe kun je nou zorgen eigenlijk dat je qua kwaliteit, zeg maar, in use cases, zeg maar, kwaliteit, dat je daarom voldoet. Met zo min mogelijk testen, waardoor je uiteindelijk bijvoorbeeld in die pipeline, als het alles gedraaid door al die testen, wil je ook dat het zo snel mogelijk doorheen gaat. Maar je wilt wel alles afdekken. Je wilt wel die kwaliteit behouden. En daar is natuurlijk kies je verantwoordelijk voor. Om de kwaliteit te garanderen.
Oh jee, dan krijg je allemaal boze e-mails.
Okay. Maar ja, dus ja, ik vind het is qua testen is het een stuk professioneler geworden. En uiteindelijk wil je natuurlijk dat, ja, dat de klant gewoon geen problemen heeft. Maar mocht er dan een bug komen, zeg maar, ja, ga dan kijken waarom. Als ik zoveel testen heb, hoe kan het zijn dat die daarin geglipt is? Ga dat proberen op te lossen. Ja. Zorg dat hier een test is. Dan moet die test dus falen. Pas het aan, dan moet die test slagen. En dan heb je het afgedekt, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk dat als je dat, zeg maar, continu doet, dat je uiteindelijk voor zorgt dat je kwalitatief een hele hoge garantie hebt qua software, zeg maar. Dus, maar als je alles bij elkaar kijkt, vind ik het wel heel erg veel wat je moet.
Ja, zeker. Kijk, en dan ben ik helemaal met je eens, hè? Dus we moeten heel goed kijken naar welk risico wil je nemen. Hè? Als we ook in het beginfase van een project zitten, ja, dan ga je misschien wat gemakkelijker mee om. Maar als je straks inderdaad gewoon live staat en er kunnen mensen levens gered worden, ja, dan ga je toch wel even iets anders naar kijken. Hè?
Je kan naartoe groeien.
Niet dat het gaat gebeuren.
Nee, maar ik vind wel dat je toch wel meteen die kwaliteit zo hoog mogelijk, maar je kan er wel naartoe groeien. Dus het hoeft niet alle minuut, zeg maar, inderdaad. Precies, ja, daar ben ik mee eens.
Ik heb werk een tijd bij het bedrijf waar ik nu werk. En wat ik daar bemerkte is dat we eigenlijk initieel het testen nooit echt goed voor elkaar kregen. We bouwden het op, we waren even aan het testen en daarna viel het eigenlijk weer een soort van, ging het steeds verder stuk, een soort erosie noem ik het altijd, totdat je eigenlijk bijna weer niks had. En wat mijn mening in ieder geval is, en dat is niet altijd even helemaal ook de praktijk, is dat als je aan het developen bent, dat je gewoon daar de testen eigenlijk een soort essentieel onderdeel van is. Ik zei net ook van het voorbereiden, dat ik wat meer van het voorbereiden ben. En een van de voorbereidingen waar ik bijvoorbeeld heel erg van gecharmeerd ben, is BDD. Schrijf in plaats van dat je gaat programmeren, schrijf in een soort vorm uit wat je verwacht. Als de klant dit doet, dan verwacht ik zus. Als de klant deze, dan verwacht ik. Als je dat uitschrijft en dat, daar geef je nog geen aanvulling in, dan ben je eigenlijk je requirements aan het vastleggen. Ja. En daar ben ik zelf heel erg van gecharmeerd, omdat dat zorgt ervoor dat je eigenlijk je requirements, je bent je documentatie aan het doen. Je bent meteen ook je geautomatiseerde testen aan het doen. Want die kan je, als je aan het programmeren bent, ga je die op een gegeven moment invullen met bepaalde checks of componenten, buttons, kan je klikken en dergelijke. Je hebt er tijdens je ontwikkelproces, heb je er profijt van, want maak je fouten of doe je iets anders. Ja, dan ga je daar ook gewoon meteen profijt van hebben. Voorheen deden we dat soort dingen vaak achteraf. En ik zie gewoon dat daar heel veel winst te behalen valt als je dat eigenlijk gewoon meteen daarmee begint. Ja. En gewoon meteen meeneemt in het verhaal. En het lijkt, zeker als je daaraan begint, dan lijkt het een soort van, ja, maar nou ben ik met allemaal dingen bezig wat eigenlijk nog niet heel belangrijk is. Maar ik denk dat als je het naast elkaar houdt, dat je sneller je klusje klaar hebt dan als je eerst je voorbereidingen doet in plaats van dat je dingen nog moet gaan herschrijven, refactoren of achteraf gaat inbouwen.
Doe jij dan ook al van tevoren zeg maar ook de testen echt schrijven en dus echt van tevoren de testen schrijven en dan coderen? Of
ik doe het met tegelijkertijd. Tenminste niet altijd hoor, ik moet even eerlijk zijn. Ja. Maar ik probeer inderdaad dan een soort van, wat is nou mijn plusje? Ja, het is inderdaad BDD, TDD. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens welke kant ik nou helemaal precies zit. Maar ga ik het later invullen.
Ja, dus de test first gedachte, daar komt er mee.
Het is een test. Je schrijft het in de vorm van test, maar het is eigenlijk het uitschrijven van de requirements.
Ik denk dat de bewustwording ook is de laatste paar jaren. Ja, klopt.
En het heeft zoveel, want je bouwt eigenlijk iets op en als je het achteraf doet, is het gewoon niet fijn om te doen. Dan raffel je het ook altijd een beetje af. En dan ben je ook alweer de details vergeten. Terwijl als je als developer dat meteen doet, is dat een investering die zichzelf direct terugbetaalt, maar ook achteraf. Want op het moment dat je bijvoorbeeld met externe ontwikkelaars, dat er een nieuw iemand komt, dan zijn die requirements, die zijn gewoon beschikbaar. En als zo'n nieuwe externe ontwikkelaar een wijziging doet die eigenlijk niet zou moeten kunnen kloppen, dan gaan dus je geautomatiseerde testen gaan daar meteen melding van maken.
Ja.
Ik ben daar zelf heel erg, ik zie daar gewoon heel veel winst in te behalen.
Ja, wat ik ook wel mooi vind altijd is als teams dus een soort van, noem het maar even de test first gedachte hebben, is dat ze ook meteen het ontwerp op testability natuurlijk ook even rekening mee gaan houden. Hè? Want dus testability in de software, kwaliteit attributen.
Ja.
Daar staan zo, architectuur kent zoveel kenmerken. Hè? Ja. Maintainability, performance natuurlijk. Nou, als je al die dingen dan meeneemt, dan is testability vaak hetgene wat jij dus net terecht zegt. Vaak hetgene wat je dan achterlaat, weet je wel, achteraan.
Ja, ja,
omdat je snel moet en je wil... Ja.
Je hebt je doel bereikt eigenlijk vaak. Als je, zonder testen kan je ook je doel bereiken.
Precies.
Want je hebt het opgeleverd.
Ja.
Alleen, je hebt het korte versus lange termijn. Ik ben trouwens altijd heel erg op de lange termijn gericht in mijn werk.
Mm-hmm.
Wie komt er na mij? Kan die er ook mee uit de voeten? Of gaat dat allemaal wel of niet goed?
Ik zit wel eens te denken aan onze tijd, Saber, toen we bij, Innofun heette het project, waar we toen met die... Want dat was een multi-touch table, waar we toen ook
testen voor schrijven.
Maar dat was echt niet dat we dachten van, joh, we gaan eerst een paar testen bouwen.
Ik zou niet eens weten hoe ik dat ding moet testen.
Ja.
Nee, maar serieus, dat was een multi-touch tafel.
Precies.
Dat was wel een ding, zeg maar.
Ja, maar misschien kwam het ook omdat wij dachten van, er zullen geen baby's doodgaan.
Nee, maar dat was precies. Dat is ook wel hoe zeg je dat? Het risico, wat je probeert af te dekken.
Ja.
En in dat geval was misschien net een soort van prototype plus, zeg maar. We zouden iets bouwen als het werkt, dan waren we blij en dan zouden we het eventueel doorontwikkelen. Maar het testen van dat ding.
Ja.
Ik zou serieus nu vandaag nog niet weten hoe ik die multitouch tafel zou moeten testen. Want moet je een robot maken die dan multitouch kan.
We hadden wel wat unit testen kunnen schrijven toen het
eigenlijk. Ja, natuurlijk, voor de logica. Dat is een ander verhaal, maar echt een BDD of een end-to-end test.
End-to-end test, dat is wel heel moeilijk geweest.
Iemand kan daar creatief iets voor verzinnen.
En we hadden een robot kunnen laten aansturen op die tafel. Ja.
En hadden we daar een test voor moeten schrijven.
En dan een hele dure rekening sturen. Weet je wel. Ja, maar wij doen wel BDD.
Ja. Maar het is wel... ik werk zeg maar voor een bedrijf in de financiële sector. En daar moet het... Dus wij moeten gewoon... je moet gewoon de kwaliteit kunnen garanderen.
Ja.
Dus je moet die risico's kunnen afdekken. Tegenwoordig moet alles traceerbaar zijn en weet ik veel, auditing en alle. Dus dat waardoor je dat testen wel, dat moet gewoon. Dus dat is verder helemaal geen discussie meer. Maar wat jij zegt, wij gebruiken nog geen BDD. Dus het is niet dat we, dus ik heb ooit eens een project, dat is al heel lang geleden, gestart. En mijn idee was om dan juist dus wel, met die Gherkin syntax is dat.
Cucumber.
Precies, Cucumber. De specificaties dus, of de test /specificatie te beschrijven. En dan, die falen dan allemaal. En dan geeft dat ook de voortgang aan van het project.
Ja,
dan weet je van, precies. Als je ze allemaal uitschrijft, dan is het allemaal rood. Nou, dan zitten we nu op 0%.
Ja.
Nou, zijn er drie groen. Van de 10 dan zitten we op 30%. Dus dan heb je gewoon een voortgang. En dan zie je ook...
Voorspelbaarheid krijg je dan...
Dat hebben we niet voor elkaar gekregen toen, helaas. Nee. Want om die lag deels aan mij, maar ook ja, de onervarenheid van ons allemaal als team van het schrijven. Dus we waren veel langzamer, waardoor we heel makkelijk teruggrepen op onze bekende manier van ontwikkelen. En het project zat gewoon redelijk, stond ja, onder druk, of we moesten gewoon leveren als het ware.
Ja.
Dus dan neem je dat risico niet meer. In eerste instantie konden we dat nog, maar toen kwamen we in de squeeze. Ja. En toen was het, ja oké, dit gaan we niet meer doen. We gaan gewoon weer terugvallen op onze normale manier. Maar je hebt dat is echt een hele, lijkt me een hele fijne aanpak. Zeker met Agile Development, er wordt altijd gezegd, ja, hoe ver ben je nu? Maar dat weet je dus gewoon meteen. En dat weet je, ja, dat kun je waarschijnlijk ook beamen, is dat je Gherkin-syntax ook voor de leken te lezen is.
Juist.
En ja, dat is ook wel heel erg fijn. Terwijl een unit test, de gemiddelde unit test, ja, we geven die soms wat fatsoenlijke namen. Maar ja, dat is nog steeds een technisch ding.
Ja.
Daar kan een eindgebruiker niks mee.
Kijk, wat het mooie is, want ik gebruik niet helemaal echt de Gherkin syntax voor het schrijven van mijn testen. Maar wat je voorkomt, is dat je het zorgt ervoor dat je eigenlijk je tests langer kan houden, omdat je het niet technisch zou moeten doen. Dus dat je niet gaat uitschrijven van als ik op deze button klik, doe ik dit. Nee, want dan is het namelijk op het moment dat je naar een ander device gaat of een ander medium of een ander. Ja, dan kan je het allemaal weggooien als men de navigatie overhoop gooit. Ja. Terwijl als je uitschrijft van als onze klant dit doet, dan moet hij dit te zien krijgen. Ja, dat is iets wat altijd blijft. De dienst blijf je vermoedelijk wel houden. Ja. Ja, ook al is wat er eigenlijk achter zit, is anders.
Ja.
Dus,
ja, in de perfecte wereld zou iedereen het doen.
Ja, nou ja, ik denk dat je wat op een gegeven moment wat mij opviel, is dat je kan heel snel naar een doel rennen. En dan dat je heel snel programmeert. Maar daarna krijg je een soort echo-effect met allemaal issues en dingetjes. En oh, en dit en zus en zo. En dat kost significant veel meer tijd. Want er zit gewoon veel meer overhead in. Want je hebt al iets wat live staat. Je hebt al eigenlijk iets wat je ook niet zomaar weer helemaal overhoop kan gooien. Want dan introduceer je weer nieuwe issues. Terwijl als je dat gewoon gestructureerder aanpakt, dan heb je dat veel minder. Dan heb je ook gewoon die duidelijkheid, heb je die voorspelbaarheid. Ja, heb je ook minder regressieachtige issues.
Kwaliteit ook, denk ik. Hè?
Ja, nee, het is zeker de kwaliteit.
Ja.
En dan ga ik het helemaal los. Kijk, want dit is, wij gebruiken dan, we hebben achter de feiten aangelopen met testen en applicaties. En wat ik nu zie is dat we eigenlijk een soort die achterstand hebben ingewerkt bij het bedrijf waar ik voor werk. En dat we eigenlijk op heel veel vlakken nu aan het testen zijn, wat we voorheen niet deden. We doen nu ook edge case testen, omdat we dus gebruik maken van mocks bijvoorbeeld. We zitten niet aan speciale omgevingen vast, die dan soms wel werken, soms niet werken. We hebben gewoon heel duidelijk, kunnen we continu alle onze testen doen. Nou, we gebruiken dan end-to-end testen op basis van Cypress. Gebruiken wij voor testen van onze functionaliteit. We gebruiken enkele unit tests, omdat we weinig logica hebben in de front-end. Wel dingen met state en store. Maar voor de rest, de bulk zit toch wel ergens in de in componenten. Dan hebben we nog visueel testen. Nou, daar ben ik helemaal, dat hebben we recent hebben we geïntroduceerd. Als je dat ook afdekt, ja, dan kan je steeds meer naar iets toe werken wat gegarandeerd is. Want iets, als je zegt dat de functionaliteit goed is en dat het visueel goed is, ja, wat zou er nog meer fout kunnen gaan? Ja, er is er wel eentje hoor. En ik zal het antwoord ook meteen geven. Dat is de integratietest die daarna komt. Dus iets wat je oplevert moet samenwerken met een ander systeem. En dat kan natuurlijk misgaan. Maar dat is goed om te weten. En dat is toch ook een
Maar zo doe je het eigenlijk stap voor stap. In plaats van dat je zegt van, ik ga in één keer de illusie dat je vanaf nul, zeg maar, naar een perfecte coverage kan gaan, zeg maar, voor je testen.
Theoretisch kan het, denk ik wel, om alles een soort aan elkaar te knopen. Ja, ja. Maar ja, het geeft gewoon heel veel overhead en vertraging, denk ik. En ook weer risico. En een concessie is, of een compromis, misschien moet ik het zo noemen. Een compromis is dat je, nou ja, niet alles in één keer helemaal zeker weet, maar wel dat je van tussen de segmenten onderling weet wat dat het goed is. En als het dan niet goed integreert, nou, dan weet je in ieder geval waar je het moet zoeken.
Ja. Hey, maar Sander, interessant verhaal hè, wat je vertelt. Dus wat ik hoor is dat jullie in het begin wat minder testen deden. En dan op een gegeven moment, op dit moment nu veel meer.
Ja.
Maar wat was de beweegreden om dat te doen dan? Kan je daar iets meer over vertellen? Want natuurlijk, iedereen wil een topproduct. Hè? Dat is wel duidelijk. Maar ja, op een gegeven moment besluit je of je meer wilt testen of niet.
Nou ja, eigenlijk, ik weet eigenlijk niet eens wat nou de echte beweegreden is geweest. Het was eigenlijk dat we wel overtuigd waren dat we moesten testen en dat het er moest komen. Maar we kregen het nooit echt voor elkaar. En daar hebben we op een gegeven moment wat dingen omgegooid. En daardoor is het wel voor elkaar gekomen. Mm-hmm. En ik denk toch dat het in voorspelbaarheid, dat developers dat zien dat dat fijn is. Dat je als je wijzigingen doet, nou ja, ik betrap mezelf regelmatig op dat ik denk van ja, dit kan toch niet fout gaan. Dit heb ik toch gewoon goed.
Is dat mijn machine?
Ja, weet je. Precies. Ja, maar dat ik echt overtuigd ben dat het geen negatieve consequenties heeft. En dan falen toch een van mijn testen erop. En dan denk ik van ja, die heb ik dus echt wel, die situatie heb ik gewoon gemist.
Ja.
Nou, de kans was natuurlijk altijd aanwezig dat er weer handmatige testers, die gingen handmatig testen en die gingen dat misschien of wel of niet opvallen. Maar ja, dat voorkom je. Dat je voorkomt door gewoon je testen gewoon goed, zoveel mogelijk waterdicht te doen en mee te nemen. Dat voorkomt eigenlijk chaos.
Ja.
Want achteraf, dan heb je op productie iets staan en dat is niet goed. En dan gaat de product owner gaat daar met een functioneel beheerder en de tester. En die gaat het dan inplannen en dan gaat het via Scrum en Agile. En dan komt het uiteindelijk bij de ontwikkelaar. En ja, dat is ook helemaal, het kost zoveel tijd. En het is eigenlijk gewoon zonde.
Ja, het is eigenlijk een investering vooraf eigenlijk, maar later ook een onderhoud, wijzigingen. En ik denk als developers het heel fijn als je iets aanpast dat je bijna, nou ja, gewoon blind eigenlijk. Dat is de ideale situatie, blind kan releasen. Want als er iets fout gaat, dan wordt het, als het goed is, is het een van je testen afgedekt.
Ja.
Maar dat is wel een route waar je bij heel veel bedrijven ziet. Het staat in het begin heel laag en men wil er naartoe werken en
dat was, ook de reden waarom ook de reden waarom ik het vroeg. Hè? Van wat zijn dan vaak de beweegredenen dat een bedrijf toch ervoor kiest?
Ja.
Dat is misschien ook wel door issues die gekomen zijn. Dat op een gegeven moment erachter komen van, oh jee, als we hier nog een keer wat fout doen, dan schaden we het bedrijf.
Ik denk ook dat bij heel veel bedrijven ook de regelgeving, dat soort dingen allemaal.
Oh ja, regelgeving, precies. Ja,
je moet daar veel meer voorwaarden voor doen.
Ja. Ook.
En dus op een gegeven moment is, zie je bijvoorbeeld bij accessibility, is ook zo'n onderwerp.
Oh ja, ja.
Eigenlijk, als je kijkt, 3-4 jaar geleden was niemand eigenlijk daar heel erg geïnteresseerd in. Qua bedrijf, zeg maar, op bedrijfsniveau iets hoger. Dan niet de frontenders, maar wat hoger, zeg maar. Alleen nu is bijvoorbeeld, het is een verplichting vanuit de overheid. Als je bijvoorbeeld een zorgkantoor hebt, dan moet je zorgen dat een website accessible is voor iedereen eigenlijk. Dus dan moet je er eigenlijk voor zorgen. En ik denk dat het een beetje hetzelfde met de testen zijn op een gegeven moment. Van ja, je wilt wat dingen afdekken, wat risico's afdekken. Dat bedrijven daar steeds meer.
Maar je moet er ook een soort van naartoe groeien. Je moet er aan toe zijn. Je moet er ruimte voor creëren eigenlijk. En op het moment dat je, testen is daar een onderdeel van. Maar als je je code stack zo hebt, ja, dan kan je er steeds een laagje boven doen. En steeds meer kan je meenemen, gecontroleerd. En is het niet dat je het met half doet, of dan stap je vooruit.
Probeer misschien ook je stack, zeg maar, je teststack zo klein mogelijk te houden, zeg maar. Niet dat je 6-7 verschillende tools hebt, zeg maar, die allemaal anders zijn. En de ene moet je in Cypress, TypeScript, dan moet in C-Sharp en dat soort dingen, zeg maar. Probeer het een beetje gelijk te houden.
Precies, en daar was ik ook heel blij mee toen Ringo ook binnen het bedrijfproject waar we zaten, even awareness van gaf, is dat we op een gegeven moment niet nog een derde tool moeten gaan introduceren, terwijl we Cypress al hebben, weet je wel, voor end-to-end testen. En toen kwam jij inderdaad met feature testen bijvoorbeeld. Hè?
Dat doen jullie. Okay.
Dat zit ook in de Cypress in principe.
Precies.
Dus component testen, dus dat nieuw is.
Dat hielp echt wel. Hey, even een bruggetje naar een volgend onderwerp. Want kijk, we hebben het nu veel over die frontend. Maar even ook een beetje vanuit een technische. Dus laten we even testability even voor wat het is.
Oh.
Maar ik ben wel. Ja, jammer. Sander is niet het ideale developer.
Testen niet meer.
Net enthousiast. Oké.
Nee, heel goed. Maar we moeten door met de shit. Ik wilde graag even hebben over, daar hebben we, Ringo en ik ook vaak discussies over. Van kijk, we hebben nog steeds met een backend te maken die wel eens qua API's natuurlijk veranderen en dat soort dingen. Ja. En als wij dus in de frontend de boel gaan mokken en stubben. Mm. Ja, hebben jullie misschien wel tips voor hoe je dat een beetje goed kan streamlijnen? Hè? Van hoe ga je om met frontend wijzigingen, backend wijzigingen? Hoe zorg je ervoor dat alles met elkaar compatible blijft?
Ja, als iemand het antwoord daarop heeft, dan hoor ik het graag.
Alsjeblieft geen BDD, alsjeblieft niet.
Nee, daar kan ik geen BDD op toepassen, denk ik. Nee. Ja, we mokken wel de APIs, dus eigenlijk de backend van de frontend. Dat was hem toch? Mm-hmm. Ja. Dat mokken wij inderdaad. En ja, daar zitten wel de nodige edge cases zitten erin. Bijvoorbeeld een foutmelding of iets wat niet gevonden kan worden. Daar kunnen we op testen. Dat is trouwens iets wat we voorheen nooit konden. Omdat we dan aan een omgeving geknoopt waren. En dat het, ja, die omgeving die, die gaf geen foutmelding. Die test case was er gewoon. Dus dat kunnen we doen. Dat is nog wel een handmatig iets. Dus je moet die mocks handmatig onderhouden. En die kan je natuurlijk ook copy-pasten van een een of andere omgeving. Wat we alleen wel... kijk, ik heb de neiging om van zorg dat alles... Dus heb je een productieverstoring gehad, maak daar een mock van. Zodat je daar volgende keer op kan, die kan inrichten en kan testen. Alleen er zit op een gegeven moment gaat er een soort... noem je dat nou? Loop je tegen een beetje een soort tegen een plafond aan. Dat het zo lastig te onderhouden is... En dat je eigenlijk dat niet alleen maar meer bij ontwikkelaars kan leggen.
Is juist mock niet ingewikkelder, zeg maar, dan echte data?
Het is een soort... Ik zie het ook weer hier als een soort compromis. Idealiter wil je natuurlijk alles aan elkaar knopen en meteen testen tegen de werkelijkheid. Alleen, als je moet er wel controle over hebben, over alles. En dat is dus iets wat bij... De organisatie waar ik voor werkte, was dat niet zo. Ja. Die controle was er niet. Want daar werd één keer in het kwartaal of één keer in de maand, ik weet het niet precies, werden alle testcases werden gewist en werden er nieuwe testcases aangemaakt. Ja. Ja, en daar liepen we op een erop terug dat onze testen eigenlijk niks anders deden van kan ik doorklikken, maar wat er op het scherm staat aan bedragen of gegevens of naam, achternaam, geboortedatum, ja, daar konden we niet op testen, want de volgende maand waren het weer andere leeftijden.
Maar hoe zorg je er dan voor dat je wel in sync blijft? Hè? Want je zegt het, hè, je hebt toch vaak te maken met integraties waar je geen controle op hebt. Zijn daar bepaalde technieken voor? Omdat,
stel dat je de backend aanpast en je hebt de frontend al staan, je gaat vervolgens die backend releasen. Dan sluit de frontend dus niet meer op de backend aan. Dus dat is een probleem. Als je daar dus niks mee doet, je gooit gewoon naar productie toe. Je zegt van oké, de backend is aangepast. De frontend doe ik niets. Ja, dan heb je dus een probleem. Dat ligt een beetje ook natuurlijk aan de, of je bijvoorbeeld van versioning of zo gebruik maakt van die backend. Dan kan je er misschien nog maar wegkomen.
Dan ga je eigenlijk op de integratie gedeelte, gaat het fout.
Wat je kan doen, en dat is ook een beetje wat Kishin voor ons project hebben voorgesteld, waar ik een beetje mixed feelings heb, is om alle end-to-end tests, zeg maar, te draaien op het moment dat je dus de backend de pipeline gooit. Dus je past iets aan, de backend wordt aangepast, dat komt in de pipeline. Vervolgens draai je dus end-to-end testen. Daar moet je natuurlijk wel voldoende in hebben staan dat het dan ook afdekt wat je wil, zeg maar. Dus dan ga je alle end-to-end tests draaien van de frontend op de backend. En dus dan weet je of die slaagt. Als je slaagt, dan is het oké. Okay.
Mooi.
Het is mooi. Nadeel is natuurlijk wel dat je alle testen elke keer moet draaien.
Ja. Kijk, eigenlijk wil je gewoon veel eerder weten, hè, dat het niet goed is. Het
liefste wel, maar in dit geval is dat lastig, omdat je de backend... ten eerste hebben we de backend sowieso losstaan van de frontend. Maar ik denk het grootste probleem is dat voor de frontend kunnen we echt goed traceren wat er is aangepast. Hè. We werken ook met NX Workspace, zoals jullie ook doen. Daar kun je heel goed met effecten, weet je wat er is aangepast. Alleen...
Kunnen we straks nog even op inzoomen? Ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja.
Dus uiteindelijk zeg maar als je... uiteindelijk draai je dus wel alle end-to-end testen op dat moment zeg maar extra. Dus als je de backend aanpast. Idealiter zou je willen weten op het moment dat je de backend aanpast, dat eigenlijk een affected systeem voor de backend zou eigenlijk ideaal zijn.
Maar
dan zou je het op elkaar kunnen aansluiten en dan draai je alleen maar de test op dat moment die dus wat echt nodig is. En het probleem is op een gegeven moment dat die end-to-end testen die kunnen best wel qua tijd zeg maar oplopen.
Ja, dat is toch.
Maar aan de andere kant we hebben we best wel veel testen daarvoor.
Maar dus, ik ben wel benieuwd. Kunnen jullie je backend dan een soort isoleren? dat eigenlijk dat je die even de laatste versie hebt en daar
ja.
Of is dat dan ja, een omgeving dan, eigenlijk dat die al gereleased is?
Ja, die gaat
dan
een testomgeving of iets.
Oh, dus, zo.
Ja. En wat je uiteindelijk doet, zeg maar, je brengt alle wijzigingen die zijn, breng je op een gegeven moment bij elkaar. En dan ga je nog een keer testen.
En maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Dat klinkt heel goed, maar dan moet je wel dus je vulling, je datavulling, die moet gewoon goed zijn. Ja. Want wij deden dit voorheen ook, alleen de testomgeving, ja, daar stonden dan weer andere testcases in dan ik voor mijn ontwikkeling heb
gemaakt. Maar dat is een beetje, dat is ook een beetje het bijhouden van hoe zorg je nou voor dat ook op elkaar matcht. En, stel dat je een omgeving vanaf 0 optuigt, zeg maar, en de data ook en dergelijke.
Ja.
Maar je moet dat wel bijhouden natuurlijk. Dus en dat is het grootste probleem. Stel met mockdata. Hoe zorg je ervoor dat je mockdata heel actueel blijft?
Nou, iets waar we denk ik met een voorgaande aflevering misschien ook een keer bij hebben stilgestaan, is contract testing.
Hoe komen we weer op testen eigenlijk?
Altijd. Ja, grappig. Dat komt altijd door mij.
Als jij het afgesloten?
Ik weet niet wie dat was.
Sorry.
Je wil allemaal heel graag
maar dat is misschien iets voor bij de tips.
Dat laden van die data is altijd het issue. Zeg maar, die API die kun je nog wel afspraken over maken. Want als die changes er zijn, dan moet er door release management bla bla heen. Maar die data, dat is wel een ding. Wat wij volgens mij nu doen, en ik zit daar half in, zeg maar, is niet mijn cup of tea, is dat we data in kunnen laden. Dus wij zeggen welke data in dat andere systeem terechtkomt. Ja. Dus we maken die testcases als het ware aan. Dus dan heb je al, bij wijze van spreken zitten er, dit is compleet anders, ik doe het bewust, zeg maar, dat het een ander domein is, maar stel dat je 5000 orders hebt zitten in dat systeem, dan maak je 100 testorders aan, zeg maar. Dus die 5000...
Doe je dat dan met de end-to-end test bijvoorbeeld? Want dat zou heel grappig zijn.
Ja. We doen het niet in de end-to-end test.
Nee, maar met de testen, zeg maar, zou je in principe...
We gebruiken, zeg maar, dan die 100 cases die wij, zeg maar, waar wij van weten hoe ze eruit zien. Die orders, zeg maar.
Ja.
Die worden dan gebruikt in die end-to-end test.
Okay.
Zodat je precies weet wat
er is. Maar die schiet je dan gewoon in rechtstreeks of zo?
Precies. Okay, nou, dat is het interessante. Ja, sommige zijn natuurlijk tussen aanstekens destructief, zeg maar. Dus je kunt iets bijvoorbeeld, als je een nieuwe order aanmaakt, als je nooit je test op, dan is dat al gewijzigd. Dus dat kan dus eigenlijk niet. Dus sommige dingen zijn lastig. Maar dus ieder kwartaal wordt dat spul, zeg maar, helemaal weer leeggegooid. Dus dat andere team, zeg maar, doet dat voor hun eigen systeem. En wij zeggen dan weer van oké, wij laden onze testcases laten we in, omdat wij die API gewoon hebben op hun. Want dat is gewoon hoe wij ook gewoon werken.
Maar hoe doe je dat dan? Even heel fysiek. Dus doe je dat dan via de end-to-end, wat Ringo dus
net zei? Nee, aanmaken doen we niet
via de API's, toch? Hoop ik
dan. Het aanmaken van de data doen we via de API's. niet via de end-to-end test. Nee, dat is gewoon een ander, totaal andere applicatie, tool, dingetje.
Dat is op zich wel interessant.
De uitdaging daarbij is gewoon als de API's veranderen, zeg maar, van de andere partij.
Ja, hoe zorg je weer dat?
Moet je die zorgen? Dat gebeurt nog wel eens dat er... Nou, kijk, als de structuur, als er een veldje bij komt, weet je, dat maakt niet uit. Maar soms zijn de relaties wel anders.
Ja, daarom dat ik als tip even erbij zet en dan zullen we het maar even rondom testen. Maar contract testing zou daar een oplossing kunnen bieden. He, dus dat je in ieder geval met elkaar... Kijk, het hele concept erachter is dat je met elkaar een contract opstelt.
Ja.
Die sla je dan ergens op. He, dus de afnemer en de producer.
Ja.
En dan... en die bespreek je met elkaar. En dan, zodra dat dan iets wijzigt, dan gaat van alles rood. Dat is natuurlijk de bedoeling.
Mm-hmm.
Zodat je inderdaad eerder erachter komt dan een end-to-end test, Ringo. Misschien wellicht moeten we daar nog even inzoomen. Maar, en dan kom je sneller feedback.
Maar dan breekt het contract en dan krijg je daar een signaal van. Maar dan kan alsnog zo zijn dat die data anders is.
Data dat is wel een andere invulling.
Dat kan nog en daar kan ook nog wel fout in zitten.
Ja, bedoel, want, zeker, absoluut.
Er zijn business rules veranderen. Dan kun je meer orders hebben per klant of zo, noem maar.
Ja, precies.
Dus daar zijn wel dingetjes die ook los van de contract, want dat snap ik.
Je maakt een contract over de, niet zozeer de inhoud, maar meer de
structuur.
De structuur, precies. Daar geef je dus...
Dat is ook wel wat waard.
Inderdaad de pact zal ik even noemen in de
notes. Dat is goed.
Nou, dan zullen we stoppen met de kwaliteit. Hè? Ik word ook een beetje moe van nu.
Ik besef het in één keer dat...
Weer.
Dit is hem. Dit is de laatste. Besefte in één keer dat we met z'n allen hier ontwikkelaars om een tafel heen zitten en dat we zitten te praten over testen. Ja. Als ik me nog even een paar jaar terug draai, dan was dat toch echt wel, echt wel anders.
Ja, zeker.
En was dat meer uitzondering dan...
Het testen doen we toch, plakken we toch erbij. Dat doen we daarna wel.
Ja, want het is nog steeds testen. Alleen de beweging die ik ook wel zie in bedrijven hoor, is dat dan zijn er testers in je team. Dus echt gewoon... Hmm. En dan, die hebben we niet meer nodig. Dan moeten de developers zelf doen.
Ja.
En, dan wordt,
En ik vind ook dat de developers moeten kunnen testen. Alleen het testen is echt een ander
vak. Ja.
Het schrijven van de test, zeg maar.
Ja, op de manier waarop. Ja. Of hoe je, nou ja, oké. Okay, als stel dat ik een user interface schrijf, maak. Dan heb ik daar 10.000 keer naar gekeken. En dan denk ik, dan zit ik inmiddels gewoon eigenlijk de happy flow te bouwen.
Oh, zo. Ja.
Maar dan moet ik die testcase moet ik eruit voor maken. Ja, dat kan ik gewoon niet. Ja, tenminste, dat kan ik wel. Maar dat zit niet meer in mijn...
Precies, je hebt een hele andere flow waar je vandaan komt, weet je.
En het kan best zijn dat als ik zeg van, oké, Kishin heeft iets gebouwd. En ik als developer kijk naar het scherm van Kishin, dan haal ik er waarschijnlijk ook dingen uit. Maar toch, de tester waar ik mee gewerkt heb, die halen dingen eruit. Ik denk, ben je
slim over nagedacht. Ja.
Dus het is niet alleen maar...
Sabar, nou niet meer over testen.
Nee.
Nou, probeer testen we uit.
Inderdaad, testen gaat nu uit. Volgende vraag die we wilden stellen. En vul ze vooral in. What's the latest and greatest in front-end development de laatste
tijd? Ja, ik heb er eentje.
AI.
Nee, ik ga niet AI.
Gaan we over AI.
Crypto, AI. Nee. Iets wat, waar ik heel erg naar zit te kijken. Ja, het kan ook nog wel NX noemen, maar dat is niet meer de latest. Maar dat is meer doorlopend. Nee, Bun. Ja. B-U-N. Ja. Bun.js.
Ken ik.
En dat vind ik wel heel erg interessant. En dat kan eigenlijk best wel een soort van, ik heb hem ook intern heb ik hem genoemd, een game changer zijn voor development. Want voor front-end development. Want eigenlijk is het... Het hele hoe we programmeren. Kijk, stel dat je een storybook. Als je een build storybook doet, dan zit je eigenlijk je code helemaal te beelden. En dan haal je hem door de TypeScript compiler heen. Dan ga je linten. Haal je hem helemaal door de TypeScript compiler heen. Dan maak je een build om te kunnen releasen. Ga je hem helemaal door de TypeScript compiler heen. En zo verder. Unit testen geldt hetzelfde voor. Ik weet niet of ik dat nou net zei. Maar... Bun maakt het allemaal vele malen sneller. Mm. Het packages installeren, testen, gewoon heel je codebase. En daar loop ik in de praktijk nog wel veel tegenaan met front-end development. Dat eigenlijk gewoon alles zo verschrikkelijk lang duurt.
Ja.
En dat je ook allemaal een maatregelen zit te treffen om dat zo snel mogelijk door de pijplijn heen te doen. Bijvoorbeeld het end-to-end testen. Ja, als dat in één keer veel sneller zou gaan, dan heb je veel minder hoef je daar niet op te besparen. Dan kan je daarop doorpakken.
Maar wat doet Bun.js dan?
Bun is eigenlijk een drop-in replacement van Node.js.
Oh.
Alleen volgens mij is het zo dat Node.js is geschreven op en in TypeScript. Of nee, in JavaScript. Volgens mij zit daar de Chromium Engine ergens onder met versie V8 of zo.
Ja, het heet de V8 Engine, zo weet ik.
Right. Thanks. Ja. Okay. Praat niet helemaal onzin, dat is mooi. Maar ja, daar hebben ze dus eigenlijk, gewoon met... Volgens mij Zig.
Ja.
En Rust zijn ze daar allemaal dingen mee bezig. Ik denk dat het voornamelijk hier Zig is. Maar dat is allemaal near native code zit erachter. Dus dat werkt gewoon veel sneller. Het filesysteem dingen schrijven. Ja, dat gaat gewoon vele malen sneller dan...
Dat kan echt wel game-changing zijn. Ja, dat kan
zitten nu heel veel dingen, merk ik, dat ik dingen tegenhoud. Van waarom zouden we niet op meerdere browsers testen?
Ja.
Waarom doen we het niet continu? Bijvoorbeeld als je een git commit doet met dat je een build, lint, test, allemaal op je eigen omgeving doen.
Ja.
Als dat in één keer wel mogelijk is.
We zijn ook heel veel aan het kijken hoe kun je dingen optimaliseren, die je sneller krijgen. En als je nou de core eigenlijk aanpast, dus de node inderdaad, dat zou inderdaad echt zo goed werken.
Dan zie ik daar
game changing misschien wel,
zeker,
ja.
Dus ik heb daar hoge verwachtingen van. Helaas is het zo dat het nog niet samenwerkt helemaal met NX Workspaces. Dus dat is jammer.
Het draait ook niet op Windows.
Hmm.
Nee, nog niet. Dat klopt.
Ik moet voorzichtig zijn. De package manager, dus als je npm package, dus Bun.x ook bijvoorbeeld. Dus als je npx doet, Bun.x is de tegenhanger. Die draait volgens mij wel. Maar het draaien van Node gewoon als applicatie, dat draait volgens mij op Windows nog niet, op Mac en Linux wel.
Maar we doen niks op Windows, toch?
Helaas wel.
Ja, BSL. Daar heb je BSL voor.
Heb ik ook. BSL. Okay. Maar BSL, daar zijn ook een haak en oog aan met Bun. Dus ik weet niet wat ze doen. Bun is, ik sluit me heel aan, het is heel erg interessant. Ze gebruiken trouwens Zik, dat ze hebben hun eigen taal ontwikkeld om te versnellen. Dus dat is knap, want iedereen dacht dus dat ze meteen Rust zouden gebruiken. Ja. Maar dat doen ze volgens mij niet. Dus ze hebben een aantal concepten. Dus als jij je JavaScript code hebt, sommige delen, niet alles, die compileren ze naar Zik, zodat het daarna veel sneller draait.
Ja.
Dus dat is de grootste performance winst. Sommige dingen zijn niet sneller. Want ze hebben natuurlijk, er zijn nu alweer filmpjes van, oké, maar dit gaat echt niet sneller. Maar ja, je weet, dat gaat misschien wel sneller worden. Ja. Zeg maar sowieso een NPX install, zeg maar, of een NPM install, en het gaat echt veel, veel sneller. Dus het is echt wel, in dat opzicht is wel een gamechanger. Omdat het nu is eigenlijk soort, er ontstond een wedstrijd tussen Node en Deno. Deno ken je misschien ook wel.
Ja.
Node achter voor, want de maker van Node, die is zeg maar voor zichzelf.
Deno,
heeft een alternatief. Die heeft native, volgens mij, TypeScript, et cetera. Alleen die hebben nooit gezegd, wij zijn compatible met de API van Node. Ja. Daar heeft Bun wel gezegd. Bun heeft gezegd, oké, we gaan die API. En ze hebben een aantal dingen, die hebben ze gewoon naar Bun toegetrokken, waardoor de schrijven naar het filesysteem is sneller. Een aantal dingen zijn echt wel een heel stuk sneller. Waar het heen gaat, weet ik ook niet. Maar het is wel interessant om in de gaten te houden.
Het brengt natuurlijk wel dit soort dingen, brengt iets in beweging. Ja. Want Node.js was natuurlijk best wel, dat was gewoon Node.js. En daar zaten allemaal nadelen aan. Maar nu wordt dat toch eigenlijk in beweging geduwd, omdat er allemaal andere tools zijn. Misschien dat die tools nooit echt zo ver komen dat het helemaal afgerond wordt en bruikbaar. Maar het duwt wel weer de techniek vooruit.
Oh ja, en de JavaScript engine is die van Safari, van Microsoft, van Apple. Dus dat is wel een...
Ik hoorde net Nginx Workspaces. Kan iemand daar iets over vertellen? Meer?
Ik niet.
niet iedereen is even... ik bedoelde NX.
Van Narwhal Technologies. Wij gebruiken dat. We zijn daar een tijd geleden, zijn we daarop over gegaan. En volgens mij is het van origine, was het Angular Workspaces. Maar ze hebben op een gegeven moment hebben ze er ook allemaal andere plugins voor geschreven. En een workspace is dat je meerdere apps, projecten allemaal in één kan doen, zodat je ze eigenlijk met elkaar kan verbinden. Dus stel dat je een component schrijft voor de ene programma, kan je die ook hergebruiken in een andere programma. En alles zit in één versiebeheersysteem. Dat maakt het gewoon veel lastiger. En dat is echt wel een verschil ten opzichte van, lastiger, dat bedoel ik eigenlijk niet. Makkelijker moet het juist
precies,
zijn. Ik zeg het niet goed. Nee, het gaat helemaal mis.
Precies de ervaring.
Bedoel je dat, het is een monorepo.
Het is een monorepo, ja. Het is inderdaad een monorepo en je kan daar volgens mij ook nog weer packages in gaan bouwen, dat je toch weer iets er anders, dat je iets op kan leveren wat daaruit komt. Maar in de praktijk zagen wij best wel problemen met het opleveren van packages en om al die versies dan goed te doen. Want je moet ze allemaal weer tegelijkertijd en allemaal compatible gaan releasen en onderhouden. Het is gewoon een administratie op zich. Terwijl als je gewoon één werkelijkheid hebt, dan is dat gewoon een stuk makkelijker. Dus bij ons heeft dat echt wel heel veel opgeleverd.
Maar geven we dan het geheel één versie of zijn alsnog...
Je hebt eigenlijk één versiebeheersysteem. Je hebt wel allemaal applicaties die je eigenlijk los kan releasen. Dus er komen allemaal losse artifacts komen daaruit, één of meer. Mm-hmm.
En die hebben dus wel hun losse. Dus stel dat u nu, als ik het goed begrijp hoor, maar weet ik veel. Er zitten twee applicaties in en dan heeft applicatie 1 een versie en applicatie 2 heeft zijn eigen versie. Of?
Nou ja, eigenlijk niet. Ik zit even na te denken hoe ik dat nou het beste kan zeggen. Kijk, je compilt mee. Je krijgt de versie die je mee compilt.
Oh zo, oké.
Maar je kan wel uiteindelijk twee applicaties eruit krijgen, zeg maar. Dat ze wel echt losse applicaties zijn, inderdaad. Ja, zeker. Applicaties en libraries, zeg maar. En die libraries kan je dan weer onderling uitwisselen met de verschillende applicaties. Het is een heel uitwisselsysteem.
Ja.
Grote voordeel is dat je hebt één keer alle packages, alles bij elkaar. En ik denk ook zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld aspect wat ook de laatste 2-3 jaar echt gewoon boven is gekomen in de frontend, is de security eigenlijk.
Ja.
Nou ja, Het probleem was, in het verleden had je bijvoorbeeld iets van 30 applicaties. En twee werden op een gegeven moment actief nog onderhouden, zeg maar. En er werd er iets mee gedaan. Die andere 28 die bleven liggen. Ja. Werden niet geüpdate. Maar er kwamen wel issues uit. En er was ook geen reden toe. Er was geen business case om die dingen te gaan updaten. Ja. Het mooie is natuurlijk als je NX Workspace hebt, dat je die wel moet upgraden. En door het zogenaamde affected systeem, dat je ook kan zien van oké, nu heb ik de package aangepast. Dit heeft dus invloed voor al die 30 applicaties. Ga ik al die 30 applicaties ga ik opnieuw bouwen? Ga ik opnieuw testen, et cetera. Okay. Ja. Dus hij zoekt uit van wat is er daadwerkelijk aangepast.
Okay. En hij zei het woord testen. Ik hoorde het woord testen. Dus.
Nee, wat ik ook wel van Ringo echt geleerd heb, ook bij projecten, is dat affected. Dat is wel heel krachtig.
Maar dat is eigenlijk een soort essentieel.
Ja,
en ik moet zeggen dat testen, kom je, daar ga ik hem ook weer zeggen, testen, daar kom je met NX Workspaces niet mee weg. Want als je op de ene applicatie iets, een wijziging zit te doen voor de ene applicatie, kan het zomaar gevolgen hebben voor de andere applicatie.
Door niet testen kom je niet meer. Met niet testen kom je niet weg. Je moet testen.
Je moet testen, ja, precies. Dat is een essentieel onderdeel ervan. Want je weet namelijk niet wat je in die andere applicatie voor schade berokkent met je wijziging.
En daar moet je dan voor testen.
Oké, gauw weer door naar het volgende onderwerp. Ja, we zitten inmiddels ook al bijna tegen de 2 uur aan te tikken, of niet?
Ik dacht dat we net begonnen waren eigenlijk. Ik denk dat we wel richting...
Vanavond eet hij, geen bollen.
Nee, precies. Gauw door naar het volgende onderwerp. Wat is Storybook nou eigenlijk? Want we hebben het wel een paar keertjes genoemd, maar ja, wat is het nou?
Storybook is mijn grote liefde.
Oké, long story.
Kijk, Storybook. Ik zei net eigenlijk dat ik begon met BDD. En dat klopt. Want BDD zeg je requirements mee en dan ga je beginnen. En dan kan je in Storybook je component bouwen. Zonder de logica. Dat kan je eigenlijk allemaal parallel doen. En Storybook is eigenlijk een soort testbank of een werkbank waar je dan je component oplegt. En dan kan je zelf bepaalde de situaties, de variaties kan je uitwerken. Bijvoorbeeld als je iets van een tabel moet laten zien, dan kan je dus ga je hem ontwikkelen dat hij er goed uitziet in je Storybook story. Dat er bijvoorbeeld geen regels in zitten, geen items in je tabel. Of dat er 1 regel in je tabel zit, of 2. Of heel veel, dat er paging moet plaatsvinden. Of dat er iets in getoond wordt wat heel lang is. En dat je misschien ook wel meteen met responsiveness, dat je wilt gaan kijken en controleren of het inderdaad goed responsive is. En dan zit je nog helemaal los van je state, store, logica. Want dat heb je eigenlijk allemaal, dat zit eigenlijk daar dan buiten. Presentational smart components is ook wel iets wat heel erg met Storybook wel heel handig is om te doen. Maar je kan al die variaties kan je eigenlijk al doen. En ik kan me zoveel issues in de praktijk kwamen langs met rare leestekens of dat mensen lange namen hadden en dat werd weer niet goed getoond. Met Storybook kan je dat eigenlijk meteen al, kan je die variaties maken. En dat maakt je development maakt ook weer veel voorspelbaarder. En dan ga ik mooi bruggetje nog heel even als laatste. Je kan ook visueel testen daarop doen. En daar gebruiken we de dienst Chromatic voor. Is een betaalde dienst. Maar ja, dat is, je krijgt gewoon in je pipeline kan je testen of er verschillen optreden. En dan kan je dat dus accepteren of laten reviewen of andere mensen erbij halen. Is gewoon heel krachtig. Is een van die pijlers die je wilt kunnen testen. Is het via het functioneel, visueel. Ja, ik soort van alle puzzelstukjes dus vallen in elkaar met dit soort dingen.
Die dienst biedt je een Storybook aan dan?
Ja, Storybook is eigenlijk een, je maakt ervan een soort website.
Ja.
Je kan dat dus opleveren ook aan externe partijen als je dat wil. Mm-hmm. Kijk, dit zijn onze componenten die wij hebben. Die gedragen zich zo. Als dat niet goed is, kan je dat aanpassen.
Ook binnen bedrijven, dat je ziet het als een soort van Lego steentje, zeg maar.
Yeah.
En dan kan je zeggen van, als iemand, het hoeft niet specifiek een developer zijn, kan ook iemand zijn die een analyse moet doen, om te kijken van, wat moet er gebouwd worden, wat hebben we al in huis? Nou, je gaat dan een soort van catalogus, ga je naar die website toe, en je ziet precies wat er binnen het bedrijf allemaal gemaakt is. Sterker nog, je hebt ook de mogelijkheid om ook dus onderling verschillende teams, zeg maar, dat teams zeg maar onderling kunnen kijken van hey, wat is er allemaal gemaakt? Ja. En ja, zo is het bijvoorbeeld in de praktijk al voorgekomen dat sommige componenten die worden soms 2-3 keer gemaakt door verschillende teams. Maar zelfs ook in hetzelfde team worden ze in verschillende variaties gemaakt. Dus Het is een manier om ook dat te delen. En wat je eigenlijk al zei, in isolatie, zeg maar, die componenten maken, is van denk ik een hele mooie punt. En de variaties, dat je dat kan zien. Want in het verleden ging je dus iets programmeren. Dan wil je even kijken of dat werkt. En dan zet je wat extra code in eigenlijk in je applicatie. En dan vervolgens ga je een commentaar zetten. Of je vergeet te verwijderen, et cetera. Dat werkt eenmalig, zeg maar. Maar de volgende keer, als je iets aanpast, je weet niet of
het dan... niet meer. Ja.
Dus ik vind Storybook echt een hele mooie aanvulling in front of development.
Voor ons is het echt wel ook een systeem. We zijn bezig met te upgraden van Angular 16. En we zitten een soort voor te bereiden voor Angular 17. En wij gebruiken Angular Material. En die heeft op een gegeven moment hebben ze een... De huidige versie van de componenten hebben ze legacy genoemd. En dan moet je langzaam migreren naar weer de officiële versie. Ja. En met dat visueel testen, als je dan updates doet en je gaat wijzigingen doen, kan je gewoon visueel op alles wat je in Storybook hebt staan, kan je controleren of het goed is. En ik ben onderdeel van een platformteam. Dus ik ken al die applicaties, hoe die allemaal in elkaar zitten en hoe je er doorheen kan klikken. Ik weet het niet. Alleen wat ik wel kan doen, ik kan gewoon kijken in Storybook. En ik kan gewoon zien of daar verschillen, of daar issues zijn geïntroduceerd.
Ja. Maar dan moet je wel als developer in Storybook het een en ander vastleggen, neem ik aan, toch?
Ja.
Dus dat is wel de discipline die je dan wel overal moet hebben.
Eigenlijk wat je daar doet met Storybook, het is die werkbank. Daar leg je je component op. Ja, als je er niks in stopt, dan zie je niks. Nee, dus je kan er in het ding in stoppen. Dus dan ga je je datavulling eigenlijk doen. Wat normaal vanuit je applicatielogica komt, die kan je er zelf in stoppen. En komen er bijvoorbeeld gebeurtenissen, bijvoorbeeld dat je op een buttontje hebt geklikt, dan komt daar dus events uit. En die kan je ook afvangen. En die dingen kan je met Storybook, daarop controleren.
Je kan het ook echt als development, tijdens de development, als je niks hebt, zeg maar, ga je beginnen. Dus het is niet zozeer dat die component al helemaal klaar moet zijn. Nee, je gebruikt het juist om het hele component ook te ontwikkelen. Dus per saldo is het eigenlijk niet heel veel extra. Alleen wat je dus vaak ziet gebeuren bij een bedrijf die dat nog niet heeft en zegt, oké, de Storybook lijkt ons wel handig. Dan blijkt dus in één keer dat best wel veel werk is om dat allemaal eventjes te maken. En dan is, terwijl als je er meteen mee begint, dan heb je er eigenlijk niet heel veel extra werk aan. Dus check it out.
Dus in een bestaand project Storybook kan gebruiken is wel...
Ja, en zeker als je developers hebt die nog nooit iets meer hebben gedaan, kan er wel wat tegenkomen, zeg maar. Dus,
snap ik.
Ja. Hetzelfde ook dan met testing. Hetzelfde verhaal. Ja, als je het achteraf doet.
Oké.
Nou, mooi. Het lijkt me wel leuk om even naar onze laatste...
Ja, naar de tips. Ja. Tips.
Tips.
Ik zal jullie al voorbereiden. Ik heb geen tip.
Wat?
Dus,
ook geen geld.
Ik denk, ik heb ook geen geld. Nee, zeker geen geld meer. Nee. Maar, hoe heet dat? Nee, ik heb geen tip. Dus volgens mij de eerste keer.
Dat doe je
elke keer. Eerste keer, ja, precies.
Maar.
Nee. Ik heb geen idee. Jullie mogen van mij de tips geven. Ja. Dus ik weet niet wie wil beginnen.
Ik wil wel beginnen. Tips. Als ik naar mezelf kijk, zeg maar, je begint net met front-end development. Als ik naar mezelf kijk, hoe ik, buiten dan, ik heb natuurlijk wel een studie gedaan, et cetera, maar voor mij was eigenlijk open source de key. Daar is eigenlijk alles voor mij veranderd ook. Ik was op een gegeven moment in de gelukkige positie dat ik een hoop websites had gemaakt. Financieel niet al te veel problemen had. Dus ik kon eigenlijk allemaal prototypes gaan maken. Ben ik heel veel gaan doen destijds in Flash, zeg maar. En toen leerde ik eigenlijk via de open source community, leerde ik PaperVision. Dat was een PaperVision 3D. Dat was een 3D engine, zeg maar. Leerde ik kennen en ook de mensen, zeg maar, daarbij. Daar heb ik echt heel veel van geleerd, heel veel van gezien. Op een gegeven moment zijn we ook naar Away 3D is dat gegaan, nieuwe engine, zeg maar. En daar waren we met, laten we zeggen, 12 mensen ongeveer. En daar heb ik zoveel van die mensen heb ik zoveel geleerd eigenlijk. Dus ik zou zeggen, zijn zat, als je naar GitHub gaat bijvoorbeeld, zijn zat open source projecten waar mensen zoeken, probeer contact te komen en bouwen gewoon een relatie mee op. Ik denk dat je daar heel veel kan leren van die mensen, ook in latere... die tip zou zijn, ga open source projecten, sluit je daarbij aan.
Oké, een goeie.
Zijn er ook dingen die jij in je vrije tijd misschien met ons zou willen delen? Weet je, tips die je denkt van, ik heb dit boek gelezen of een film.
Een soort jambers in het...
Ja. Als je het over een boek hebt. Oh, jambers. Wat ik dus ook wel heel erg interessant vind is AI. Goed, dat is maar jullie vorige podcast. Daar heb ik ook heel veel interesse in. Mm. Dus daarmee kan je ook uiteindelijk een boek schrijven. Dus ja, dat is een beetje een heel vervelend of lastig onderwerp, want mijn vrouw is schrijfster. Dus ik had het over AI gehad. En dat mensen, zeker developers, zich toch best wel zoiets hebben van, moet dat nou allemaal? Zeg maar, niet iedereen staat heel erg happy mee met AI. Mm-hmm. Dus dat vertelde ik ook tegen mijn vrouw. En die zei, ja, knikte ja, en die begreep het allemaal natuurlijk. Totdat ik begon, ik ga iets schrijven waarmee ik dus een boek, nee, jij, waar ik een boek uiteindelijk mee kan laten genereren. Ja, en dan kom je op haar gebied.
En toen sliep je op de bank.
En toen, maar ja, ik vind dat super interessant. En wat ik ook heel erg interessant vind, is eigenlijk het creëren van code. Dus ik creëer niet van code, maar het creëren van kunst eigenlijk via code. Mm-hmm. En natuurlijk met AI kan je dat ook heel veel doen. Maar daarvoor ben ongeveer 20 jaar geleden, was Joshua Davis. Die had een conference en dan was ik helemaal echt flabbergasted bij. Dat je dus, ik vond kunst heel leuk, maar ik was daar niet zo heel goed in. Iemand die naast mij wel goed in is, maar...
Zullen straks wat meer over vertellen.
Dus ja, dat was een beetje mijn manco. Mijn moeder is wel heel erg, die schildert ook en dat soort dingetjes. Dus ik had dat helaas niet meegegeven, maar ik vind het wel erg leuk. En ik vind ook fotografie bijvoorbeeld heel leuk. En uiteindelijk, met code kan je dus ook heel leuke dingen doen. En eigenlijk Joshua Davis was iemand die heeft me daar heel erg in geïnspireerd. En dat is bijna 20 jaar geleden of zo dat hij een talk had ergens in Amsterdam. Dus eigenlijk ben ik altijd mee bezig geweest. Maar in vrije tijd inderdaad. Dus dat soort dingen vind ik erg leuk te doen.
Ja.
En gaming.
Ja, ja. Goed, oh, ja.
Ja. Ja, games ook maken.
Ja. Oh ja.
Ja,
ook nog recentelijk of niet?
Laat ik zo zeggen, we hebben een stuk of 15 prototypes gemaakt. Uiteindelijk is er volgens mij eentje uitgekomen. Oh. ja. Maar ik werk met iemand samen die meer een kunstenaar is. Designer eigenlijk.
Ja.
En dat is een paar weken ben je met het project bezig en een paar weken daarna dan is het weer iets anders, zeg maar. Dus maar ik vind het niet erg, zeg maar. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En daar leer je ook wel heel erg veel van, om dat soort dingen op te pakken, zeg maar.
Hoop u voor de nieuwsgierigheid. Hebben jullie nog ergens iets live staan waar we kunnen kijken?
Als het goed is, moet er wel iets live staan, inderdaad. Dan moet ik even denken.
Het mag ook in de show notes straks. Ja,
maar ik weet eigenlijk niet, want het is echt wel een jaartje of 4 geleden. Ik weet niet of het nog steeds in die stores staan, zeg maar.
Altijd leuk om even te delen. Nou, dankjewel, Lingo.
Ja, cool.
Sander?
Ik heb er ook nog eentje. Ik volg de nodige mensen op YouTube, gewoon omdat het gratis is. Maar daar heb je Dave Farley en die heeft een kanaal. En ik weet, volgens mij is dat het kanaal van hem, Dave Farley. Ja, goed zo. Ja, die heeft een kanaal Continuous Delivery. En op een of andere manier, als ik zijn kanaal volg, zijn aflevering, dan heb ik elke keer van, hey, ja, daar ben ik gisteren ook. Heb ik dat tegengekomen? Allemaal. En dat is prettig. Dat is echt wel.
Die bevestiging of zo. Of,
het is van ook. Dat klopt, maar hij gaat ook dingen daarover zeggen. Van kan je beter dit doen. En waarom je dit nou eigenlijk aan het doen bent. En waarom het nou ook. Er zit dan ook een soort eigenlijk voor mezelf. Zit ik van, ja, maar waarom ben ik hier nou mee bezig? En vind ik dit erg? En probeer ik dit nu eigenlijk op te lossen? En dan benoemt hij eigenlijk voor mij van, ja, dat zit je op te lossen vanwege dit soort situaties. Mm. En dat heb ik elke keer. En hij heeft behandeld wel steeds allemaal verschillende onderwerpen. Maar het is elke keer dat ik denk van, het lijkt wel net of die me zit af te luisteren wat ik op mijn werk, waar ik mee bezig ben.
Dat gevoel geeft hij wel mee.
Dat doet hij ook. Ja. Oh, ik wil het niet verklappen, maar.
Ja, dat is het.
Hij weet maar dat deze podcast aankomt.
Ik vind dat echt wel een kerel die heel
veel. De volgende gast wordt dat?
I wish.
Een Engels of.
Ja, het Engels.
Hele populaire
man. Maar wel een goede tip.
Ja, zeker.
Het is echt wel interessant als je verder wil komen dan professioneler.
Ja, heel fijn.
Luisteren naar hem.
En heb je nog een recentelijke serie, die tv-serie die je zou willen aanraden aan ons?
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Ja, film ook niet?
Kijk geen films.
Films zijn stom.
Ja, kijk, als we een beetje niet werk gerelateerd. Ik ben heel erg wel bezig met huisautomatisering. Dat vind ik ook wel.
Kijk.
Home Assistant.
Volgende aflevering.
Volgende aflevering.
En,
dat is... Dat hebben we niet gedaan, volgens mij.
Jawel, één keertje toch?
Met Pauline. Pauline, en er was zelf iemand die dat zelf deed.
Ja,
dat klopt.
Dat is leuk. Daar gebruik ik mijn vrije tijd voor en mijn kinderen.
Ja, Eén kinder, wauw. Oké, gauw naar het volgende onderwerp.
Jij tips, Kieschen?
Ik, zeker. Ik heb, ik kan sowieso iedereen aanraden om naar onze Codeklets Slack-kanaal te gaan.
Ja,
uiteraard. Daar hebben we even alle props aan naar Leon Berenschot. Die had monodraw healthtone.com gedeeld. En dan kon je volgens mij vrij snel echt hele coole ASCII.
Echt?
Ja, als we even klikken. We hebben nu zo.
Kijk eens, ik zie een robot.
Yeah. Oh. Ja. Dat is cool.
Dat is een powerful ASCII art editor. Designed for the Mac. Oh ja, voor de Mac ook expliciet dan, hè?
Oeh.
ja, Mac. Kan hij ook praten? Of?
Ja, zou wel cool zijn.
Staat erbij. Hello, friends.
Ja, precies.
Hey, maar, ja,
En verder, deze aflevering is bijzonder voor mij in ieder geval. Mijn broertje is vandaag ook meegekomen. Die zit op de achtergrond hier. Die heeft een mooie... Het zit er echt mee te tekenen en mee te schilderen cool. ook. hij heeft niks met IT, maar wel een nerd wat dat betreft. Net als wij. En ik zou jullie willen vragen om eens naar zijn Instagram te gaan. Hij is opkomend artiest, kunstenaar, Deep Spandé. Ik zal ook even in de show notes, zal ik eventjes...
En de E is dan zijn met drietjes.
Zijn drietjes, ja. Hoe nerd kan je zijn, hè?
Nee, ik helemaal goed.
Ja, toch? Dus ga het kijken.
Maar, en, wat voor kunstenaar, wat voor kunst maakt hij dan? Wat voor kunst
ik geef even de microfoon door.
Mag dat, gaat
nou,
het
allemaal? Kijk, krijg je ineens een extra gast.
Ja,
horen jullie mij? Dus zo krijg ik een zware stem, toch?
Ja. Dat... wat kunst maak je?
Ja, street art. Ik gebruik voornamelijk aquarel, dus waterverf. Dus totaal niet vergevend. maar het is, het is gewoon heel fijn voor mij. Ik ben nu momenteel ook heel veel bezig met India Inked. Dus daar ben ik nu een beetje mezelf op aan het, moet ik zeggen,
specialiseren. Proberen. Oh ja. Ja.
Maar ik weet niet zoveel van street art. Wat street art, waar doe je dat dan op? Doe je dat gewoon, niet op de muur.
Qua illustraties denken, portretten alleen in een bepaalde stijl. En dat is heel erg onbeheerst.
Cool.
Ja, onbeheerst.
Okay, dus je wil eigenlijk hoe heet die, die bekende uit Londen, Engeland. Banksy. Banksy.
Ja.
Je wil gewoon de next Banksy. Nou ja, dat weet ik niet.
Nee. Oh, wow. I wish, maar...
Yeah. Nou ja, nee. Ik
durf
zie wel.
Dromen.
Maar ik heb nog veel meer ideeën. Maar ik start eerst met schilderen, omdat daar gewoon heel veel passie in zit.
Ja.
Maar uiteindelijk wil ik nog veel meer
Maar dat is wat jij hebt gemaakt? Want zie je in mijn ooghoek zie ik wat... Oh, cool.
Ja zeker.
Nou
gaat... Gaan ze kijken. Het ziet, inderdaad. Ja, volgens mij doe je ook nog wel wat exposities hier en daar. Maar goed, dat zullen we ook wel
even... Nu momenteel zitten we in een stop. Dus even voorbereiden voor het volgende seizoen.
Oké.
Okay. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, even.
Ik geef de mic over.
Ja.
cool man.
Thanks.
Hartstikke tof. Ja. Hey, ik zou ook sowieso die JavaScript meme even delen met die backenders en die frontenders. Dus dat doe ik straks wel eventjes. Ik moet even opzoeken welke het ook weer was. En Pact heeft een stukje over contract testing. Zal ik ook wel even met jullie delen. Waarmee je dus contracten kan opstellen. Ook tussen backends. Hè, want dat je als backends met elkaar moeten communiceren.
Ja, interessant.
Dus dat je Ringo en ik ook vaak bij onze huidige opdracht over hebben is, joh, waarom wisten we dit nou niet eerder? Waarom moeten we die gruwelijke end-to-end test aan het einde pas achterkomen?
Mm-hmm.
Dus ik denk dat contract testing best wel zou kunnen helpen.
Ik ga daar denk ik ook
en,
wel wat...
En wat ook wel een interessante beweging was, maar ik weet niet of dat nog steeds leeft, is om de frontend ook te zien als een natuurlijk, je moet hem zien als een consumer, maar dat je dan ook een contract zou kunnen opstellen tussen een echte backend en een frontend.
Daar heb ik het wel over gehad met een aantal backends, maar uiteindelijk lijkt het erop dat dat toch niet helemaal daarvoor bedoeld is. Maar
ja, precies. Ja. Dus dacht ik al.
Ja,
ik dacht
helaas, altijd, maar het was wel echt een hele mooie oplossing geweest.
Dat wou ik net zeggen. Ja. Hè? Want dan kom je er echt achter van, dit is echt sneller dan dat we hadden verwacht. Maar goed, ik denk ook dat het daar niet voor gemaakt is. Ja.
Oké.
Okay. Nou, Saber nog wat binnengekomen? Loki?
Ja, die is net uit.
Seizoen 2.
Ja.
Dat is gewoon, ik heb net ik heb hem nog niet afgekeken. Ik kon hem niet afkeken, want mijn kinderen die kwamen binnenlopen. Oh. Maar anyway.
Curb slot.
Ja. Ja. Ja.
Ja, zo is wat.
Dat had gekund. Ja. Dus, maar dat seizoen is net begonnen. Dus, en dat was een van de Marvel-series die me heel positief heeft verrast. Ik ben ook wel best wel een Marvel-geek, zeg maar, qua comics. En ik heb... Ik had juist de Thor en Loki comics nooit gelezen. Dus dat is eigenlijk misschien wel handig. Misschien wel of niet, weet ik niet. Maar ja, ik vind in deze serie wordt hij best wel... Ja, het is echt gewoon leuk. Ja.
Ja. Toevallig ook cool. Luffy gezien
nee.
op Netflix.
Okay, nee.
Ook wel aanraden.
Oké. Okay.
Ja. Welke sorry nog eens?
Luffy heet dat.
Luffy.
Ja.
Kijk, mooi. Zet die er ook bij.
Hoe schrijf je dat?
One Piece. Ja, de One Piece. Dankjewel.
Hoe schrijf je dat?
The One Piece.
The One Piece.
Ja, het is, zo heet de serie inderdaad. Maar het is Luffy is de oh, okay. die... Ja.
Yo, ik ook even kijken. Het zegt me helemaal niks.
Hele interessante.
Ja. En voordat ik hier naartoe reed, keken wij op de bank, hoe heet die? Gen V.
Oh ja.
Ja. Ja. En dat was echt best wel een ranzige...
ja.
ik weet niet of je...
Is dat die ene die de lucht in vliegt? En dan,
nee, ik zag niet anders.
Je moet
de
gewoon die serie zelf gaan kijken.
Zelf gaan kijken, want het is echt wel net.
Je moet dan niet beschrijven wat
nee,
er
het is echt net. Ik ga het ook niet doen, zeker niet. Maar echt, och man. Ik weet nog wel dat ik het gezien had. Dat zei ik tegen mijn broertje net ook van. Waar heb ik nou naar gekeken?
Dat.
Weet je wel, man. Ja. Wie bedenkt dit?
Ja. Ja, ik denk dat die in die writers room, zeg maar, van die serie, dat het echt wel...
die gaan ze
dat
echt
lijkt me interessant daar. Ja. Oké. Nou, dat was hem dan. Dankjewel voor de tips. Dankjewel dat jullie hierbij wilden zijn.
Ja, superleuk.
Ja, ja,
dankjewel.
In de show notes zetten we altijd zeg maar hoe we jullie kunnen vinden via LinkedIn, eventueel via social media. Ik weet niet of jullie die hebben of niet. Dus dat zetten we sowieso in de show notes.
Ja, zeker.
Dus dan kunnen luisteraars jullie op die manier vinden. En ja, dat was hem weer.
Ja, en vergeet vooral niet, ik zei het net ook al, kom gezamenlijk bij elkaar bij de Codeklets pot, of sorry, de Slack.
Ja.
En kijk ook even op onze website codeklets.nl.
Ja.
Is dat dan ook zo van like en subscribe? Want dat zeggen ze toch altijd op al die dingen? Vergeet niet te liken en te subscriben.
Hebben wij niet.
Nee,
Nee, hebben we niet. Die hebben we overgeslagen. Ja. Oh. Of gelukkig.
Nou ja.
Nou, dankjewel.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dankjewel. Doei.